Dames en heren, beste leden van de commissie MO. Gaat de wethouder ook hier plaatsnemen ergens? Ja, naast mij. Oh, wauw. Mag ik u allen heel hartelijk welkom heten op deze vergadering van de commissie MO. Heel hartelijk welkom aan natuurlijk u en aan de mensen, de leden van het college en onze gasten vanuit de interne ambtenarij als wel van buiten, onze ketenpartners, mensen die iets voor ons betekenen in deze stad, voor hun presentatie straks en natuurlijk de mensen op de tribune. Hartelijk welkom allemaal. Wat gaan we doen vandaag? We gaan een aantal presentaties beluisteren. En ik heb mij net door de griffie laten vertellen dat dat presentatie zal zijn. Op uw agenda ziet u punt 4 en dan ter advisering punt 5. Dat zal naadloos in elkaar overgaan, heb ik mij laten vertellen door Gaatse de Vries. Het tweede deel van die presentatie zal verzorgd worden door mevrouw Danielle Pater van de Stadspartij. Maar dat straks. Er hebben zich geen insprekers voor deze vergadering aangediend, dus kunnen we snel doorgaan naar punt 3 van de vergadering, van de agenda, de vaststelling van de agenda. Ik kijk even de kring rond. Zijn er zaken die erbij of af moeten? Nou, dat laatste hoop ik niet. Maar het woord is aan meneer Bruin van de VVD.
Goed, nou niet dat iets verandert aan de agenda, maar ik heb me wel verbaasd over het feit dat we dit onderwerp met deze commissie gaan bespreken. Want het is een aanpassing op de nota inkoopbeleid. En het had mij meer voor de hand gelegen als zo'n aanpassing ook wordt behandeld door de commissie die die nota zelf heeft behandeld. En goed, dat wilde ik toch nog wel even memoreren. Maar ja, het doet niets af van het feit dat we het even goed gaan behandelen.
Zou het zomaar kunnen, meneer Bruin, dat het woord social direct werd gedirigeerd naar de MO-commissie zou kunnen? Maar ja, bedankt voor uw opmerking. Ik kan me voorstellen dat als we aan het eind van de presentatie denken van nou, dit moet dus ook nog naar een andere commissie, dat dat altijd nog zal kunnen. Maar wie weet waar mevrouw Pater van de Stadspartij verder mee komt. Dus dat zullen we afwachten. Maar dank u, meneer Bruin, voor uw toevoeging. De presentatie, daar gaan we toe over. Ik heb mij door Gaatse de Vries wederom laten vertellen dat de presentatie uit een aantal delen zal bestaan. Ik noem u even de namen van de mensen die het woord zullen nemen straks. Dat is ten eerste meneer Johan van het Zand van In Werking, maar hij presenteert iets over onze ketenpartner Vakwerk. Daarna zal het woord overgenomen worden door meneer Willem van Eijk van WNK. Daarna nog gaat de Vries, onze eigen man van publiekzaken, over de ontwikkelingen van de laatste tijd in relatie tot de zaken die de twee heren voor hem dan zullen hebben verteld. En tot slot mevrouw Danielle Pater van de Stadspartij. Nou ja, als daar verder geen vragen over zijn, dan denk ik dat wij kunnen overgaan tot het woord geven aan meneer Johan van het Zand. Wilt u lopen, meneer Van het Zand? Ja, dan kunt u hier een...
Maar dan moet ik hier... Kunnen ze me niet zo horen?
Nou, het wordt opgenomen, inderdaad. Okay. Ja. Aan u het woord, meneer Van het Zand.
Dank u wel. Doet u het? Hij doet het niet. Oké. Okay. Nou, goedenavond. Mijn naam is Joop van het Zand. Inderdaad, ik ben van In Werking, zoals net benoemd werd. Alleen hebben wij sinds 1 januari het bestuur van Vakwerk overgenomen. Vakwerk is, zoals jullie weten, ketenpartner van Den Helder. In Werking is een reintegratiebedrijf. En eigenlijk wil ik vandaag in de presentatie laten zien waarin we heel erg goed kunnen samenwerken en waardoor we eigenlijk zoveel mogelijk mensen naar de arbeidsmarkt kunnen begeleiden. Maar om te beginnen we even met een stukje geschiedenis van Vakwerk. Van het afgelopen jaar, om even te laten zien van, goh, wat heeft Vakwerk nou het afgelopen jaar gedaan? Vakwerk heeft het afgelopen jaar in totaal 67 deelnemers bediend binnen Vakwerk. Waarvan 49 zijn ingestroomd in 2011. Dus het restant is meegenomen vanuit 2010. En nou ja, goed, de plaatsingen zijn voornamelijk door de gemeente Den Helder geweest. zowel door onderwijs als WIS, en eentje vanuit het UWV. Om dan even te laten zien wat ermee gebeurd is. Is eigenlijk, er zijn 41 deelnemers uitgestroomd van die 67. Het overige deel is weer meegenomen nu naar 2012. Dus ik wil niet zeggen dat die verdwenen zijn, maar die hebben we meegenomen naar 2012, omdat het traject nog loopt. We hebben er 7 naar werk bemiddeld. Dus we hebben er 2 niveau 1 behaald bij vakwerk en die zijn daarna doorgestroomd naar werk. We hebben er 4 die zijn doorgegaan naar de opleiding, dus naar niveau 2 of hoger. We hebben er 2 die niveau 1 behaald hebben bij vakwerk en die daarna doorgestroomd zijn naar werk. We hebben er eentje die vanuit niveau 1 doorgestroomd is naar de Waaijong. Dus die is ook uit de uitkering, maar is in een andere voorziening gekomen. Die zat eigenlijk in de verkeerde voorziening. We hebben er 4 die zijn teruggegaan naar de gemeente na het behalen van niveau 1. Dus zijn daardoor wel een stapje hoger op de ladder gekomen, maar zijn nog niet doorbemiddeld naar werk. Er zijn er 3 waarvan de uitkering is beëindigd. Er zijn er nog 3 waarvan het bleek dat die ook de Waaijong in konden. Dus die zijn ook richting de Waaijong gegaan. Er is er eentje naar de Oranjerie gegaan, naar het vrijwilligerswerk. We hebben er 3 die zijn de hulpverlening ingestroomd. Daar kon eigenlijk niet zoveel mee gebeuren, behalve dat ze naar de hulpverlening toe kon. 2 die zijn verhuisd en zwanger, overig. 4 zijn zonder direct vervolg teruggegaan naar gemeente onderwijs. En 5 zijn zonder direct vervolg gegaan naar gemeente WIS. Dus dat is eigenlijk wat er afgelopen jaar gebeurd is bij vakwerk. De rest zit nog in het traject, is meegenomen naar 2012. Hebben jullie vragen hierover? Als jullie vragen hebben, mogen ze die.
Ja. Dus die bovenste, die hebben dan een plekje gevonden, werk en niveau 1 behaald. Dat is dan duidelijk, doorgestroomd naar werk. Maar dan op een bepaald moment dan stopt het, dan begint het terug naar de gemeente. Vanaf dat punt is er dus geen plek gevonden eigenlijk.
Ja, vanaf dit punt bedoelt u?
Terug naar de gemeente, ja. Ja.
Dat klopt. Die zijn in ieder geval niet naar werk bemiddeld. Ja, klopt. Even naar de tekst kijken, weet jij.
Mensen, even ter interruptie, wilt u uw microfoon aanzetten als u... ja, dank u wel.
Is dat voldoende antwoord op uw vraag? Ja,
ik vroeg me af, als mensen uitstappen naar werk, is dat een momentopname natuurlijk. Hè? Blijven jullie die mensen nog een aantal maanden volgen om te zien hoe dat verder gaat? Want ik kan me voorstellen dat er ook wat draaideurachtige mensen tussen zitten.
Dat klopt. In zekere zin worden ze wel, wordt er wel contact gehouden vanuit het vakwerk, maar dat is op een heel laag pitje. Het is niet dat we heel intensief blijven volgen. Maar over het algemeen zijn ze wel doorgestroomd naar een arbeidscontract. Hè, dus het is niet dat ze voor een weekje of naar uitzendwerk zijn gegaan. Ze zijn echt naar een contract doorgestroomd. En, in de nieuwe situatie gaan we ze wat langer volgen. Maar daar kom ik zo meteen even. Andere vragen over deze? Dan gaan we naar de volgende. Ik had al eventjes, net eventjes kort gezegd. Hè. Ik ben eigenlijk van in werking. Een vakwerk was voorheen van het bestuur van Rattenplan. Wat in de lijn weer verder liep naar het ROC en naar WNK. En eigenlijk per 1 januari, na al een intensieve samenwerking, hebben we besloten om de bestuur over te doen naar inwerking, zodat we er eigenlijk meer één geheel van kunnen maken. En dat we eigenlijk de kracht van beide partijen kunnen bundelen, waardoor we denken nog meer en makkelijker en sneller mensen door te kunnen begeleiden naar werk. Wat is dan de kracht van vakwerk? Dat zit hem vooral op de basisvaardigheden. Sociaal en beroeps kennen jullie allemaal vakwerk, de locatie vakwerk. Dus dat is, het is een locatie die behoorlijk beschermd is, die veilig is, waar jongeren fouten kunnen maken, waar ze de basis kunnen gaan leggen. Heel veel van deze mensen die wij hebben, ik praat veel over jongeren. Dat komt omdat de hoofdgroep wel jongeren is die we hebben, maar het zijn niet alleen maar jongeren. Die zitten vaak nog helemaal niet in een dagritme, die zitten nog helemaal niet. Ja, die moeten eigenlijk alle vaardigheden nog bijbrengen. En op het moment dat je ze meteen bij een werkgever zal zetten, dan is er een heel grote kans op snelle uitval. Het zijn voornamelijk praktische opleidingen, dus heel erg met handen werken, heel erg vanuit de praktijk kijken. En kracht voor vakwerk is ook maatwerk. Hè? Als iemand een kleine opleiding nodig heeft, of een klein stukje, dan geef je dat. En dan bemiddel je ze door naar de arbeidsmarkt. Je hoeft niet meteen allemaal opleidingen van een jaar of langer in te zetten. En verder werkt vakwerk met de integrale methodiek. Dat betekent dat ze eigenlijk in alle leefgebieden kijken. En niet alleen maar naar werk. Hè, op het moment dat je thuissituatie heel slecht is, dan is het heel moeilijk om wel aan het werk te komen. De kracht van inwerking. Onze kracht van inwerking is vooral dat we veel projecten hebben die gericht zijn op de arbeidsmarkt. Dus we starten eigenlijk alleen maar projecten waarvan we weten dat er krachten is of komt op de arbeidsmarkt. En dus niet op het moment dat je kappers nu gaat opleiden, nou, dat is heel ingewikkeld, want dan krijg je nog meer werkeloze kappers in de regio. Maar we kijken heel erg van wat vraagt de arbeidsmarkt en in die richting gaan we opleiden. En dat betekent dat wij dat over het algemeen doen met het werkbedrijf, het UWV-werkbedrijf, en hun eerst een arbeidsmarktonderzoek laten doen. Voordat we zeggen van nou, in die richting gaan we een opleiding starten, of een project starten. We hebben een korte aansluiting op de arbeidsmarkt, omdat we met heel veel bedrijven samenwerken. We proberen vaak de doorstroom dus in vakwerk te beginnen. Daarna gaan ze stage lopen, maar al heel snel bij echt bedrijven naar binnen, waar we uiteindelijk ook willen dat ze aan het werk gaan. Waar mogelijk een startkwalificatie, dus we proberen zoveel mogelijk naar niveau 2 op te leiden, naar minimaal niveau 2. En ook weer de integrale methodiek. En een nauwe samenwerking met het UWV-werkbedrijf, die momenteel toch wel een groot deel van de arbeidsmarkt in handen heeft, van waar de vacatures liggen.
Ja. U heeft het over inwerking, maar kunt u misschien even uitleggen wat u nou precies doet? Want we hebben WNK en we hebben nou vakwerk. Maar wat is nu het verschil tussen deze drie onderdelen?
Het verschil tussen vakwerk en inwerking is straks heel klein, omdat het eigenlijk één partij wordt. En WNK gaat straks een presentatie geven. Ik denk dat daarin wel heel duidelijk de verschillen naar voren komen. En, het verschil is denk ik dat wij ietsjes meer richting opleiding doen, zeg maar, en mensen die opleiding nodig hebben. En WNK, die gaan straks in een presentatie vertellen wat ze gaan doen. Ja?
Okay. Ja.
Wij doen opleidingen altijd in samenwerking met een ROC. En dat is afhankelijk van welke ROC welke opleiding kan aanbieden. Welke ROC op dat moment bij die doelgroep past. En ook daar een stukje marktwerking in te hebben. Dus kort kom ik straks nog op. We hebben bijvoorbeeld een binnenvaarttraject. Dat doen we met het Nova College, omdat alleen het Nova College binnenvaarttrajecten heeft. Dus wij kijken heel gericht van wat hebben we nodig en dat kopen we in. Dus we werken wel in de opleidingen, hangt er altijd wel een ROC aan, anders kan je geen diploma's afgeven.
Mag ik ook even iets vragen?
Yes.
Ja. Bij de laatste steepje, er staat samenwerking met UWV, werkbedrijven enzovoort. Dus daarvan heeft u net gezegd, dan lopen leerlingen, zeg ik maar even, daar stage in de hoop dat ze er ook aan het werk kunnen. Hoe zit de begeleiding van u eruit voor die mensen die daar zijn?
Wat wij doen is, binnen vakwerk is er altijd een leermeester aanwezig. Dus daar is het heel veilig, dus hebben ze allemaal dezelfde leermeester. Op het moment dat ze naar buiten gaat, heeft ze inwerking, die werkt met jobcoaches.
Okay.
Gaat dus een jobcoach mee naar het bedrijf. Dus afhankelijk van wat de deelnemer nodig heeft, wordt er begeleid op de werkvloer. En vooral ook wat wij doen is het begeleid van de mensen die met de jongeren werken.
Okay.
Die kan een uurtje in de jongeren steken, dat kan ook een uurtje in de begeleider steken, die vervolgens 36 uur begeleid.
Ja, ik had ook een kort. Hoe breed is jouw integrale methodiek? Waar begint die en waar stopt die?
Hij begint waar het nodig is en hij eindigt ook waar het nodig is. En
ja, daar was ik al bang van.
Ja. Wat wij, wij proberen daar de vinger te leggen waar het nodig is. En soms is dat heel erg in de woonsituatie. Dus soms kan dat zijn hoe we dat doen. Nou, eerst in zicht brengen wat het probleem is. En vervolgens met die persoon gaan kijken wat er nodig is om het op te lossen. En dat kan natuurlijk heel breed zijn. Hè. We krijgen mensen binnen die geen vaste woon- en verblijfplaats hebben. Nou, dan gaan we kijken hoe dat komt. En of we met de woningbouw of andere organisaties kunnen regelen dat ze een vaste woonplaats krijgen.
Dus dan ga je, als ik dat goed begrijp, ik chargeer het maar even heel snel, dan ga je ook, behalve mensen aan het werk helpen, ga je ook bepaalde hulpverlenende instellingen onnodig maken?
Nou, misschien wel, uiteindelijk nee. Wat je natuurlijk krijgt, is dat de hulpverleningsinstanties hebben wij juist nodig. Wij brengen de jongeren naar de hulpverleningsinstanties toe waar nodig is. Misschien dat er een aantal overbodig worden uiteindelijk, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar dat, wij begeleiden de jongeren naar de plek waar ze heen moeten, want dat is vaak het ingewikkelde. En waar nodig, waar we het zelf kunnen doen, lossen we het ook vaak zelf op.
De wethouder had nog een vraag.
Nou, ik had even een hele kleine toelichting. In werking heeft het altijd gedaan met het UWV, met name daar waar het ging om de Waarjong. En omdat de wetwerker naar vermogen eraan komt, zijn in werking en vakwerk naar elkaar toegekomen om te zeggen, we kunnen samen dus die boel oppakken. Ze hebben dus beide ervaring in reïntegratie. De een eerder voor de verzekerden via de WW en de Waarjong. En de ander dus inderdaad vanuit onze kaartenbak. Dus daar is die samenwerking door ontstaan en hebben ze eigenlijk de boel samengevoegd. Waardoor uiteindelijk ze hier ook samen staan te presenteren.
Oké, dankjewel. Ja? Nou, dit heb ik net eigenlijk al een beetje uitgelegd, hè, van wat is nou die integrale aanpak? Nou, dat is opleiden, werk, wonen, vrije tijdsbesteding, sociaal netwerk. Eigenlijk zijn die dingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat wil niet zeggen dat je overal heel veel begeleiding op moet geven, maar als het er niet is, dan heb je daar wel een stukje begeleiding nodig. Want je kan iemand verwachten dat hij elke dag naar zijn werk gaat, maar als hij niet eens een woning boven of een dak boven zijn hoofd heeft, of als hij niet eens weet hoe hij moet opstaan, dan krijg je hem niet op zijn werk. Dit is de nieuwe structuur eigenlijk van vakwerk wat we willen gaan doen. Ik maak een mooi stroomschema, dan is het vast een stuk duidelijker. Het stichtingsbestuur en daar komt de Raad van Advies boven. Die zijn we nog bij elkaar aan het brengen, zeg maar. Onderop, hier ziet u Stichting Vakwerk. Nou, wat willen wij nou? Wij willen instroom vanuit het UWV, vanuit de gemeentes en van de AWBZ. En ik zeg voornamelijk gemeentes. Hè, wat ik denk wat een valkuil is geweest van vakwerk de afgelopen jaren, is dat ze eigenlijk maar op één instroomkanaal hebben gemikt. En niet op meerdere instroomkanalen. Hè, eigenlijk heeft vakwerk altijd bestaan vanuit de gemeente Den Helder. En ik denk dat vakwerk een heel mooi middel is, maar dat je ook de regio kan bedienen. We zijn onder andere al met gemeente Texel ook in gesprek. En zo zijn er nog wel meer gemeentes die interesse hebben om jongeren te plaatsen binnen het nieuwe concept van vakwerk. En daardoor maakt het vakwerk zich ook minder kwetsbaar en is het minder afhankelijk van één partij. Vervolgens, als de basis ligt, linken we door naar inwerking. En vanuit inwerking zijn dit eigenlijk de uitstroommogelijkheden die we hebben. En ook die we nu in vakwerk allemaal aan het opzetten zijn. Een deel zat er al en een deel hebben we erbij gezet. Dat is zorg, elektro, metaal, horeca, bouw, logistiek en transport. En dat zijn de richtingen waarin de komende jaren toch wel verwacht wordt dat daar werk in komt, zo niet veel werk in komt in de regio.
Mag ik als voorzitter ook een vraag stellen? Ik mis de agrarische toestanden erin.
Ja, nou, daar kom ik zo nog wel even op, want die hebben we nu nog niet, maar die gaan we wel ontwikkelen. Dus die komt bij de laatste sheet terug. Nou, wat doen we met zorg en welzijn? Dit zijn eigenlijk partijen waar we mee samenwerken. Het wijkhuis, daar zijn we aan het kijken om een project op te zetten voor eigenlijk een soort van start van niveau 1. Hè, dat we met mensen in de wijk aan de slag gaan, gericht op zorg, maar dan op het laagste niveau zorg. Om ouderen in de wijk te ondersteunen. vakwerk zelf gaan we een niveau 1 opleiding zorg starten, waarin we een oefensituatie krijgen, maar ook stageplekken eromheen hebben, waarin jongeren binnen de zorg de opleiding kunnen gaan doen. We zijn met Tellus bezig om een niveau 2 helpende op te zetten. En dat betekent dat we dat een doorstroom hebben vanuit niveau 1 van vakwerk, maar ook voor mensen die al op dat niveau zitten, meteen op niveau 2 kunnen instromen. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met Transferium Jeugdzorg. Dat is wel een stapje hoger, daar moeten mensen toch wel niveau 3 of niveau 4 aan kunnen. Maar ook daar werken we nu met mensen uit een bijstandsuitkering of uit een WW-uitkering. En werken we eigenlijk al met een stukje social return, waar straks nog wat over verteld wordt. De werkgever krijgt bepaalde subsidies. En vanuit de subsidies wordt onze reintegratie betaald. Dus eigenlijk wordt daar volledig geen reintegratiebudget gebruikt in het opleiden van die mensen. Behalve tot er soms wordt afgesproken dat ze dat een periode met uitkering mogen doen. Jazeker.
U heeft het over het wijkhuis en heeft u het ook over de wijk. Als dit goed aanslaat, gaat het dan uitgebreid worden naar de andere wijken?
Ja, we zijn sowieso al in gesprek om het ook in de andere wijken te doen. Alleen het wijkhuis, dat zal een soort van centraal punt zijn waar we mogelijk een deel van de theorie gaan doen, ook binnen het wijkhuis. Maar daarnaast gaan we wel kijken of het in de andere wijken toepasbaar is. Hangt wel een beetje af van de zorginstellingen die we gebruiken. Want die moeten ook de werkzaamheden voor ons in kaart brengen wat we kunnen doen.
Mag ik ook nog wat vragen? Ja. U, en misschien begrijp ik het niet goed, maar u geeft opleidingen zoals een ROC opleidingen geeft?
Nee.
Oké.
Okay. Nee, nee. Wat wij doen is leren in de praktijk. Dus door middel van de praktische vaardigheden voornamelijk te doen en daar goede begeleiding op te zetten. Mensen die eigenlijk, vele jongeren die wij hadden vanuit de WAIO, dat waren jongeren die uitgevallen waren op de reguliere ROC's. Omdat het te groot is, de ROC's voor ze, omdat het onoverzichtelijk is, omdat er te veel van zichzelf verwacht wordt. En op deze manier, met de juiste begeleiding, haal je ze toch op niveau 2. Eigenlijk gebruiken we het werk, de reïntegratie, om vervolgens een soort van, hoe zeg je dat, zo'n 360 graden systeem eromheen te doen. Dat je alle vaardigheden bij elkaar pakt en daar kun je dan je diploma mee behalen. We geven ze de theorie. Wat eigenlijk vaak bij het ROC, wat ze zelf thuis moeten doen, dat geven wij ook nog binnen vakwerk. Dus, want thuis redden ze het vaak. Dat is eigenlijk een beetje het verschil. Maar we hebben daar wel een samenwerking met de ROC's. Maar dit is techniek wat we doen. Dat zijn wat meer richtingen. We doen onder andere metaal. Daarmee hebben we een metaalwerkplaats met vakwerk in combinatie met zeestadmetaal. Daar hebben we jongeren aan het werk die het vak leren, zeg maar. En om de aansluiting dichter bij de arbeidsmarkt te hebben. In Den Helder zijn er geloof ik iets van 4 of 5 werkplaatsen waar metaalopleidingen gegeven wordt. Maar dat staat allemaal heel ver van de werksituatie af. Dus wij proberen eigenlijk die metaalwerkplaats in de werksituatie te krijgen. Waardoor de aansluiting met de arbeidsmarkt korter is. We nodigen ook veel bedrijven uit de regio uit om te laten zien van kijk, dit zijn jongeren en mensen die best wel wat kunnen. Want het is ook vaak een beeld wat werkgevers hebben van de doelgroep. En denken van nou die willen niet, kunnen niks. Terwijl als je ze aan het werk hebt en je nodigt werkgevers uit, je laat ze eens rondlopen en je vertelt vervolgens dat het jongeren zijn met een WAIO of jongeren zijn uit de uitkering. Nou, vaak geloven ze dan eerst niet, want ze denken nou die willen niks. Maar dan zien ze met eigen ogen dat er absoluut talenten tussen.
Mag ik even iets vragen? Ik ben ik weer. Dus als ik het goed begrijp, dan doen jullie iets met metaal. Op het voortgezet onderwijs gebeurt iets met metaal. Op het ROC gebeurt iets met metaal. Is dat niet een beetje ingewikkeld allemaal? Want ik weet dan uit eigen ervaring in het voortgezet onderwijs probeerde je dat ook al. De leerlingen stage te laten lopen en dat lukte niet altijd. Want de werkgevers wilden het niet zo erg, al die lastige jongetjes en... Nou, noem maar op allemaal. Dus dat was niet altijd succesvol. Maar goed, het lukte dan. En dan stuurde je dan een leraar naartoe om hem mee te begeleiden. Dat is toch hetzelfde wat jullie doen? We doen niet allemaal hetzelfde?
Nee, ik denk niet dat we hetzelfde doen. Ik denk dat het zit in de frequentie van de begeleiding en de inrichting van hoe het onderwijs eromheen georganiseerd is. Ik denk dat daar het verschil in zit. En Wij proberen een zo realistisch mogelijke situatie te creëren waarin zowel de werkgever als de deelnemer ziet wat werk is. En dat hebben ze vaak, die aansluiting vinden ze vaak op school niet. Omdat het niet reguliere leerlingen zijn.
Ik vraag het ook daarom omdat natuurlijk de aantallen leerlingen die in die harde sector zitten beperkt zijn. En het is heel moeilijk om die afdelingen overeind te houden. Dat is een van de redenen waarom die scholen hier allemaal gefuseerd zijn. Dat het anders helemaal niet meer kon bestaan. En als je dan inderdaad daarnaast ook nog een afdeling hebt bij het ROC en ook nog bij jullie nu. Dan denk ik, ja, wordt dat niet, de spoeling niet wat dun voor al die afzonderlijke afdelingen? Is dat nog levensvatbaar?
Nou ja, kijk, wat wij doen, wij werken wel samen ook met Instagram, bijvoorbeeld met Tetrix. We hebben met Tetrix de afspraak, als wij ze klaarstomen voor niveau 2, dan nemen hun ze in dienst en pakken hun niveau 2 verder op. Dus in die zin pakken we ze mee. Dit zijn de jongens die het op de reguliere scholen niet redden. Die daar uitvallen. Het zijn kleinere klasjes, kleinere situaties, meer aandacht.
Meneer Van het Zand, mag ik nog even tussendoor iets zeggen? Ja, dat mag ik, want ik ben de voorzitter. kunt u het met 5 minuten afronden? Ja?
Geen vragen.
Mag ik dan tussendoor nog heel even? Dank u wel, voorzitter. Heel fijn, dank u wel. Is het ook niet, wethouder, u zegt het eigenlijk al. Het is meer vanuit een ROC waarin die persoonlijke begeleiding er niet is. Waarin in werking en stichting vakwerk meer ook op sociale vaardigheden trainen.
Ja.
Voor een heel groot deel. Tenminste, dat is wat ik ervan begrepen heb. Dus ik denk inderdaad de scheiding tussen ROC en de stichting heel groot verschil.
Dropouts werd genoemd, maar juist daarvoor is er weer extra geld uitgetrokken. 150 miljoen volgens mij door de regering om dat verder omlaag te gaan brengen. Dus kunnen we er ook uit putten, uit het potje?
Dat lijkt me verstandig.
Helaas.
Nog één vraag daar, dan wil ik graag even verder. Want dan mag ik verder. Voordat ik 5 minuutjes heb nog.
Is er een directe terugkoppeling tussen het ROC als daar leerlingen echt dreigen te mislukken naar jullie instantie? Van hé, hier redden ze het niet, onmiddellijk in de kraag gevat, terug naar vakwerk? Of is dat er helemaal niet?
Ik neem wel deel aan het zorgadviesteam van het ROC. Dus de probleemleerlingen worden daar besproken. En daar vindt dus ook een koppeling plaats. Maar als een leerling binnen het normale onderwijssysteem zit, wordt er alles aan gedaan om die daar te houden. En daar is ook geld voor beschikbaar. Pas op het moment dat die daar echt uitvalt, dan komt hij terug bij de afdeling onderwijs. Of dan komt hij in een uitkeringssituatie. En dan worden wij als instelling ingeschakeld.
Nou, dan loop ik even snel door de richtingen heen die we eigenlijk hebben. Elektro, marinebedrijf doen we elektrotechniek. We hebben een afspraak met het marinebedrijf, daar leiden we mensen op. En die geven daarna ook een baangarantie of mensen een opleiding halen. Met de stellingen. Het vakwerk heeft ook een samenwerking met Stichting Stellingen. De bedoeling is dat de stellingen allemaal opgeknapt gaan worden. En ook daarin willen we zoveel mogelijk met een soort van social return ook gaan werken. Dus door te zeggen van het bedrijf X mag aan de stellingen werken, maar dan moeten ze dan wel wat voor terug doen voor deze doelgroep. Dus dat kan betekenen dat ze een aantal van de mensen uit de doelgroep in dienst nemen tijdens het leerwerktraject. Of dat ze kennis beschikbaar stellen, maar ze moeten wat terug doen om aan de stellingen te mogen werken. Zodat deze mensen sneller uit de uitkering kunnen komen. Schilderen. Waarom schilderen? Nou, vooral ook om schilderen richting offshore te gaan opleiden. Over het algemeen moet je voor offshore wel niveau 4 hebben, behalve voor schilderen. Dan kan je met niveau 2 ook aan de slag. Dat is toch een markt die hier in de regio ligt. Dus willen we jongeren met mensen opleiden tot schilder. Dat doen we onder andere ook op de stellingen. Een stukje bouw. Nou, dat is een beetje, dat heeft vakwerk al, dat hebben we nog. Alleen is de vraag van, is daar de komende jaren werk in? Wel in de natte bouw, daar is wel voldoende werk in. En daarin werken we ook al met werkgevers samen, onder andere met DV van Loon, die al meerdere mensen heeft aangenomen, weet dat het lastige jongetjes zijn, maar daarin wil investeren en mee wil doen. En dat is natuurlijk waar je eigenlijk naartoe moet met werkgevers. Dat werkgevers mee willen doen om deze mensen uit de uitkering te krijgen, want er zitten absoluut talenten tussen. Transport en logistiek. ook weer met het marinebedrijf. Hebben we op de magazijnen hebben we daar een opleiding. Nu voornamelijk nog met Waaijong. Maar nu is dat de bedoeling dat we instroom vanuit de gemeente Den Helder gaan doen. Met rappenplan werken we daarin samen. Binnenvaart hebben we een vrij groot project. Daar hebben we nu zo'n 30 jongeren die we opleiden tot matroos. Ook wel even terugkomend op het metaal. Vaak hebben jongeren eerst op het metaal gezeten voordat ze de binnenvaart opgaan. Omdat daar toch ook wel van ze verwacht wordt dat ze handig zijn, dat ze wat dingen kunnen doen. En ook bij de binnenvaart maken we gebruik van social return. Wat we vaak afspreken is dat ze ze 3 maanden op proef krijgen met behoud van uitkering. Maar daarna direct in dienst nemen gedurende opleiding. Dus dat betekent dat je na 3 tot 4 maanden eigenlijk ook de mensen uit de uitkering hebt. Dat doen we samen met het Nova College. Horeca. Nou, horeca is natuurlijk vanwege toerisme hier best wel groot. Horeca heeft het wel heel zwaar. We werken met verschillende bedrijven in Kop van het Holland samen. Die deze jongeren nu al een leerplek geven en vaak daarna ook nog een contract geven. We zijn druk bezig op gemeente of in Texel om daar een project te starten. En je ziet daar toch nog steeds, vooral in het seizoen, dat de buurman en de achterbuurvrouw aan het koken gaat. Omdat ze eigenlijk het personeel niet kunnen krijgen. Dus daarmee zijn we aan het kijken of we daar vanuit Den Helder mensen kunnen opleiden en op Texel kunnen neerzetten. En daarin werken we ook samen met 15 Werkt. 15 Werkt is een op zichzelf staande organisatie. Het is niet 15 het restaurant. Het komt wel van 15 het restaurant af. Die hebben een soort van opleiding opgezet die zeg maar volledig op de werkvloer gebeurt. Dus waarbij ze dus niet meer naar school gaan. Maar wel erkenniveau 2 kunnen halen. En ook 15 Werkt werkt met social return. Door te zeggen van 15 Werkt leidt de mensen op. Maar houdt ze vervolgens nog wat langer op de payroll bij hunzelf. En detacheert ze naar andere horecagelegenheden. En dat geld wat daar weer uit voortvloeit, dat wordt teruggestort in de opleiding en in de reïntegratie. Waardoor er minder gebruik wordt gemaakt van het budget, het reïntegratiebudget. Dat lukt in Amsterdam. En dat moeten we hier nog gaan kijken in hoeverre we dat hier kunnen uitzetten. In Amsterdam heb je natuurlijk meer horeca. Maar op Texel hebben ze net zoveel krapte denk ik, als in Amsterdam in het seizoen. Dus ook daar kunnen we dit gaan opzetten. Waardoor je minder uit het budget haalt. En toch mensen op de arbeidsmarkt krijgt.
Ik wil nog een vraag over stellen. Ja. Zijdelings zijn hier natuurlijk ook een aantal producten voor nodig, zeg maar. Gaat u samenwerken met de Helderse Hallen?
Ja, ook. Ja. Gesprek met de Helderse Hallen geweest. Daar zijn we onder andere aan het kijken of we een detailhandelopleiding zouden kunnen opzetten en ook een stukje van de horeca kunnen gaan benutten daar. Maar dat zijn nog beginnende gesprekken. Nou, samenwerkingsbedrijfsleven. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste wordt. Dat we vooral het bedrijfsleven laten zien dat deze mensen absoluut talent hebben en aan het werk willen. Met de nieuwe wet werken naar vermogen zijn er absoluut mogelijkheden voor. Dat zien wij vanuit de Waaijong ook. Vaak is het in eerste instantie van nee, ik moet geen Waaijongers. Totdat je ze een poosje mee laat draaien. Vaak zit er nog een stukje loondispensatie op. En dan zegt zo'n werkgever van nou ja, oké, okay, hij levert misschien 70% op, maar hij kost me ook maar 70%. Dus wil ik hem wel aannemen. En sterker nog, je kan zelfs ze minder kwetsbaar maken door meerdere mensen op één plek te zetten. Als dan iemand ziek is, dan kan die andere dat opvangen. Dus er zijn absoluut wel mogelijkheden. Nou, dit is eigenlijk al wat ik in het begin even zei. We willen een doelstelling van vakwerk aankomende periode. Dat is spreiding opdrachtgevers. Dus niet alleen afhankelijk zijn van gemeente Den Helder, maar meer de regio gaan bedienen. Ontwikkeling leerlijnen tot en met MBO niveau 2. We hebben er nu al een aantal. Die willen we eigenlijk zoveel mogelijk samen met de ROC's zo praktisch mogelijk gaan geven. En daarnaast is het stukje groen, agrarisch en toerisme, dat gaan we nog ontwikkelen. Dan zijn we ook aan het kijken van goh, hoe kunnen we daar nou een zo goed mogelijk traject opzetten richting de werkgever. En wij denken eigenlijk vanuit de werkgever, wat wil een werkgever hebben en hoe krijgen we de doelgroep daar naar de werkgevers te worden. Dan ben ik er doorheen.
Dan is ons dank enorm.
geef ik graag het woord aan de volgende spreker. En dat moet volgens mij meneer Willem van Eyck zijn, klopt dat? Ja?
Ofwel, ja. Daar wordt aan gewerkt. Ja, goedenavond. Mijn naam is inderdaad Willem van Eyck, directeur Weken Reintegratie, onderdeel van WNK-bedrijven in Alkmaar. U denkt wellicht, wat staat die man daar raar bij, maar dat komt, ik heb het in mijn rug. Ik heb een blok hout verteeld en dat is niet zo slim soms. Dus normaal sta ik rechtop, maar vandaag dus even niet. Er komt zoiets in beeld, als het goed is. Ja. De titel is de samenwerking tussen u en ons, gemeente Den Helder en WNK-bedrijven. Wij werken al vele jaren samen, al vanaf 2005 gaat het dossier, zou ik maar zeggen. We hebben teruggekeken naar de afgelopen 3 jaar en wat met name wat het volume, het niveau van samenwerking, het volume.
Voorzitter, mogen we tussendoor vragen stellen of niet? Want ik wil u graag dezelfde vraag stellen. Van in hoeverre zijn die mensen die 11 uur uitgestroomd zijn naar regulier werk, in hoeverre volgen jullie die nog en vallen ze niet terug in...
Iets vragen? Die 22 mensen die een loonwaarde kleiner dan 20% hebben, daarvan zegt u, nou ja, daar kunnen we niks meer doen. Die vallen naar de sociale werkplaats. Maar de sociale werkplaatsen die stoppen ook, hè, dus met de opname. Dus niks meer? Dus? Dan is er niks meer? Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen? Hier, Stadspartij. wordt er ook wel eens naar gekeken, die houding motivatie, waar dat vandaan komt dat die mensen niet meer gemotiveerd zijn of dat ze niet op een andere manier worden geprikkeld?
Ik zou maar zeggen overprikkeld. Het aanbod is heel direct en de sancties zijn ook zwaar. Dus het is toch vaak de keuze, laten we zeggen, van welk belang wordt er gediend. Er komen bij ons mensen de poort. Die blijven gewoon geen belang hebben bij het aanbod. En uiteindelijk kun je mensen het niet dwingen. Wij zijn gewoon een bedrijf en wij vragen werknemerschap. Dat betekent een bepaald gedrag op de werkvloer. Dat begint er bij smorgens om half acht gewoon op die werk verschijnen. Als dat niet lukt, en na een aantal basis houd ik op. En dan hebben we het over houding en motivatie. Nogmaals, als er een samenloop is, samenhang is met een ziekte of een gebrek, zover het te duiden valt, ligt het anders. Maar er is op een grote schaal. Ja, sprake van mensen die hebben geen belang bij zo'n aanbod. Het is nou eenmaal bekend geschreven, niet alleen hier in Helmond, maar dat geldt voor mij voor heel Nederland. We hebben om te maken met een mensen die zijn vervreemd van wat wij normaal vinden, namelijk werken voor je eigen inkomen. Dat is helaas een feit. We hebben ook gedaan aan belastingonderzoeken. Daar gaat het over, hebben mensen ja wel benutten mogelijkheden, dat is eigenlijk ook weer een beetje hetzelfde als loonwaarde, maar dan gaat het iets meer op ziekte en gebrek. Nou, dat is bijna 50-50, de helft wel, de helft niet. Plus 16 man no show. Deze mensen zijn niet verschenen voor de dokter of de fysiotherapeut of de bedrijfsarts. We hebben het nu over medische, alleskundige keuring. Die ook wel even van u op verzoek, zal ik maar zeggen. Hier komt een plaatje uit. Je zou bijna zeggen 50-50. En ik maak zo ook een overstap naar toch een beetje een onderscheid van vakwerking. Dat is weer meer aan de kant van de analyse, diagnostiek en ook de bestanden. En daar in de tolking bij de wetwerken naar vanmorgen, hoe gaan we straks daarmee om? Want het gaat over een groot aantal mensen en ook grote kosten die zijn gemoeid als het niet lukt om mensen in werk te krijgen. Dat is de logica van de wet. Ik kom er zo nog even op terug. Dit deden we ook. Het project arbeidsmogelijkheden. Dat is het doel. Als, ik zeg straks, als inhaalslag om te zien, is het bestand op de juiste manier gevuld? Is er... Laten we zeggen, aan de poort van de wetwerking bijstand en helden destijds juist gehandeld en zijn alle dossiers op orde. Of goed de verrekening in zin van nieuwe gegevens. Nou ja, de getallen spreken voor mij voor zich. Het was een subjectief aanzienlijk aantal, moet ik zeggen. 248. We hebben GBS, dat is het systeem dat hier gecompeteerd met wat daar is gemeld in die spreekkamer, wat is gehoord of gegeven. 60 mensen verloren daardoor een uitkering. Dat is een opvallend getal. Het is hoog. Dat kun je op twee manieren kijken. Een rijke oogst, want dat bespaart u veel geld. Tegelijkertijd zegt het ook iets over. Blijkbaar zijn mensen toch naar binnen geglipt op een opgelegd moment en moesten ze er ook weer uit. Ze zijn er weer uit. Dus het heeft ook niets te maken met de huisartsenpost of de nieuwe wetwerking.
Volgens mij valt er nog meer te zeggen over het cijfer. Want ik denk dat u niet weet of er nog mensen weer teruggestroomd zijn. Dan wel in een andere uitkering zijn beland.
Dat laatste niet. Het is geen screening op wat zijn voor je opzien waar je.
Er zijn geen mensen nu dakloos op straat door deze rijke oogst. Zonder huis en werk, gezin enzovoort.
En ja, het is wat het is. Dit is niet, dit gaat over handhaving van een wet, hè, de rechtmatigheid.
Maar waar blijven dat soort mensen dan? Want waar blijven die mensen dan? Want ze hebben dus blijkbaar geen baan, maar ook geen uitkering meer.
Ja, dat is een goede vraag.
Dus dat vind ik dan toch raadselachtig eigenlijk.
Ja, goed.
Er zijn mensen die hebben geen baan, ook geen uitkering, toch overleven in de samenleving. Dat is een feit.
Ja, of we dat een wenselijke situatie moeten vinden, nou ja, dat is allemaal de discussie.
Maar heel even ter introductie, ze hebben dus feitelijk door de handhaving geen recht op een uitkering. En dat kan zijn door de gezinssituatie, doordat de partner een inkomen heeft. Er zijn legio mogelijkheden te bedenken waar iemand geen recht heeft op een uitkering. En het is gewoon extra gecontroleerd. En landelijk is een cijfer dat 20% van alle uitkeringen uiteindelijk niet rechtmatig wordt uitgekeerd. Dus die handhaving is voor ons heel belangrijk. En daarom dat we die kaartenbak nog goed doorlopen.
Sorry. Ik neem aan dat hier ook mensen bij zitten die bijvoorbeeld een reïntegratietraject hebben geweigerd of iets dergelijks, hè?
Nee, we praten niet over sanctiebeleid. Het gaat echt over rechtmatigheid. Mensen die geen recht hebben op een uitkering volgens de wet.
Sorry, voorzitter. Ik heb daar vragen over. Want ik sluit aan mevrouw Post. Want ik denk dat dat ze bedoelt. Is die vraag had ik ook. Of dan inderdaad bij mensen waar het uitkering beëindigt of het gewoon niet verder aan. Of dan de stekker eruit getrokken wordt of er contact gezocht wordt. Met andere hulpverlenende instanties, zodat in ieder geval gesignaleerd wordt dat er iemand geen uitkering meer heeft of dat er verder geen toekomst meer heeft. En niet dat er dan in een later stadium, dat er andere instanties, hulpverlenende instanties, hè, bijvoorbeeld iemand die letterlijk op straat belandt, dat we daardoor eigenlijk...
Volgens mij denk ik de wethouder een mooie nuance aan. Het gaat niet om sanctie, het gaat om de rechtmatigheid van de wet.
Het zijn niet mensen die plotseling helemaal geen geld meer hebben. Misschien zijn het er wel 30 die gewoon al een inkomen hebben. Of
een eigen huis.
Of een eigen vermogen of dat soort zaken.
Een opmerking aan de wethouder. Dan vind ik 60 echt heel veel mensen die dan onterecht inderdaad volgens u in een uitkering zitten.
Die conclusie delen wij.
Schokkend.
Wij zijn met u net zo geschrokken en daarom gaan we hiermee verder.
Ja, nou, dan ga ik ook nog weer verder.
Maar even nog even een andere vraag. Ja, als je het in je rug hebt, ik mezelf ook ex-rugpatiënt, dan kan je ook slecht kijken, dus maar dat maakt niet zoveel uit. Die mensen, behalve die mensen die die uitkerings gestopt zijn, want dat komt wel op een andere wijze een keer terug. Maar die 33 naar zorg, krijg jij ze ook vanuit die hoek aangemeld dan?
Nee, wij spreken mensen.
Weet je het zo?
Wij spreken mensen simpelweg. Maar de status is, hebben een uitkering en we onderzoeken is dat terecht of niet terecht. En bovendien, wat zou er, laten we zeggen, een goede actie zijn om de uitkering te beëindigen dan wel mensen in werk te brengen. En van deze 33 mensen hebben gezegd, dat is niet mogelijk. Gemeente, het heeft de mensen van de verplichting tot arbeid en biedt een zorgpakket aan. Het is een advies dat wij geven en ik neem aan dat het weer gedaan wordt. Dus het is eigenlijk een screening van mensen, van wordt er een juist aanbod gedaan. Dan wel is de uitkering rechtmatig. Dat is de beste samenvatting. Dus ze komen niet uit de zorg aangemeld, ze komen aangemeld naar het bestand wettelijk en bijstand. En we constateren dat de zorg nodig is.
Maar wat gebeurt er dan ermee als die ook de arbeidsontheffing, die is dan langdurend, denk ik. Maar misschien, meneer De Vries gaat daar ook nog wat over zeggen hoor, in een latere termijn hoor. Dus misschien komt hij dan. Onthoud jij deze vraagstelling zelf een beetje, meneer De Vries? Nou, dan hoef ik dat niet te doen, dankjewel. Sorry, voorzitter.
Het is wel de bedoeling, meneer Pastoor, dat u uw eigen vraag onthoudt.
Goed, nou, dan ga ik toch nog even heel snel verder. Anders krijg ik ook zo'n 5 minuten opdracht. Dat wil ik eigenlijk niet. We hebben ook nog gecontroleerd van, hebben mensen al een lopend aanbod? En dat bleek zo te zijn in 60 gevallen. En die waren op 4 na, laten we zeggen, akkoord. Dat is ook getoetst bij de gemeente zelf. Klopt dit? Dat bleek juist te zijn. Dat is wel weer goed gegeven. Ja, hier staat een heel ander verhaal. Wij denken vanuit een partnership dat erbij hoort kennis delen en ook benutten van elkaars netwerken. DK-bedrijf voert uit in Noord-Kennemerland de pilotlocalisatie, de grote centrale bouwsteen van de nieuwe wet. En we hebben wat inzage gekregen in de statistieken rond die pilotlocalisatie en die delen we graag. En bovendien ontwikkelen we een aantal arrangementen in de arbeidsmarkt. Met de regering die we ook graag hebben gezien, want ze raken ook Den Helder. Er wordt niet meegeprofiteerd wat daar inmiddels gestart is en laat dat in 2013 ook Den Helder mee aan de slag gaan. Vandaar de type bouwsteen van het model. Het gaat over de wetwerken naar vermogen en lonicisatie. En ik neem u heel kort daarin mee. Ik kan er niet te diep in gaan, maar toch wel even een kleine doorkijk naar wat er zo al op ons afkomt. Wij zien dat het participatiebudget wordt drastisch gekort. Je hebt het nog steeds vaak al lang gekort. kent. Het gaat over decentralisatie. De ontgonning in de wet trekken naar vermogen. En ja, dat vereist een verdienmodel. Dus nog één keer uitgeven en op is op. Het vereist een model waarin ook, laten we zeggen, er wordt geïnvesteerd en er wordt terugverdiend. Dat noemen we een verdienmodel. En dat zal straks hard nodig zijn om dat budget te gebruiken om op de inkomenvoorziening straks niet een groot tekort te laten ontstaan. Dat is een landelijk probleem en daar wordt op allerlei manieren nagedacht hoe dat model eruit zou kunnen zien. En wij doen het ook met de gemeente in Noord-Kennemerland. Het gaat vooral ook over doelgroepen. Er is dat loonwaarde een grote factor van belang. Namelijk, waar is die wel in, waar niet in, wat is die wel of niet. De WSW is straks nog maar een klein deel van over. En het gaat vooral over de werkgever nadenken. Namelijk, hoe maak je verbinding met de markt, want die moet mee gaan betalen. Het zal worden iets publiek-privaat. Alleen publiek, dat zal niet voldoende zijn en we hebben daar wat op bedacht. We hebben gezegd, het verdienmodel, dat betekent eigenlijk de terugdringen van de inkomensvoorziening, de uitkeringslasten. En ja, dat vereist nog een investering, participatiebudget, maar wel een die zeggen, het budget vloeiend maakt. Dus wat geïnvesteerd wordt, komt weer terug. Dat is een kost die voor de baat uitgaat. Het zal moeten gaan om publiek-privaat. Ook de werkgever gaat meebetalen. En wij zien nu, en dat is hoopvol, dat doen ze graag. Dat is niet iets wat je oplegt, dat is iets wat logisch is. De werkgever ik wil best investeren in zijn of haar toekomstige medewerkers. Dat wordt gefaciliteerd. Het hoeft niet allemaal meer te komen uit de zak van de gemeente. Dat wil ik wel zien. En dat is goed. Want daar kan een vakkenwetstak van profiteren. Van mij zei je al wel iets over. Dat is ook een verbinding tussen wat wij doen en wat zij gaan doen. Namelijk, we leiden niet op. Maar we kunnen wel in de markt.
Kunt u me ook uitleggen, uitleggen hoe dat nou in elkaar zit? Iemand heeft een uitkering bijvoorbeeld en heeft 40% is hij nog capabel om te werken of zo. Hè? Dus die komt dan in aanmerking voor die wet werken naar vermogen, denk ik. Dan, ja, en hoe komt dat geld nu binnen? Dan betaalt de werkgever 40%? Oké. En dan is zo iemand langer dan die 40% van die tijd in die, aanwezig ook in dat bedrijf? Ja, ja, dat snap ik. En de aantrekkelijkheid voor de werkgever zou kunnen zijn dat zo iemand, dan kom ik toch weer, er wat langer is dan die 40% van de week of zo in dat bedrijf? Oh, dat gaat er niet over.
Meneer Klut wilde nog iets vragen.
Ja, voorzitter. Ik heb wel even een vraag. Want als ik het zo beluister, dan zou dat betekenen dat dus bijvoorbeeld de loonwaarde van iemand invloed kan zijn op de trajectprijs. Of heeft u vaste trajectprijzen waarmee u begint? Want ik heb het financiële plaatje heb ik nog niet rond, hoor. Dus dat moet ik toch dan later maar eens uitgelegd krijgen. Want we hebben een rijke geschiedenis op het gebied van trajectprijzen. Dus ik zou dat graag...
Maar voordat er een verkeerde discussie ontstaat, Frans. Waar het om gaat bij loonwaarde is dat de werkgever datgene betaalt aan uitkering waar hij uiteindelijk nog vermogen heeft om te werken. Dit staat los van enig reïntegratietraject. Het betekent dat hij op dat moment door reïntegratie al geplaatst is bij een werkgever. Dus daarnaast loopt niet nog een reïntegratietraject met daarbij een kostprijs.
Oké, maar dan zou ik graag ingelicht willen worden over de trajectprijzen zoals die gehanteerd worden. Ja, voordat ze dus aan het werk gaan.
Daar nog iets over vragen?
Nou, misschien eerst even het antwoord op de vraag van meneer Klut. Of? Ja, was dat het, meneer? U heeft nog meer presentatie? Dank u wel. Ik kan van de tijd misschien even gebruik maken om te vragen aan de presentatoren van deze twee verhalen of de sheets ervan, of de presentatie naar de griffie kan worden gestuurd, zodat dat als hands-out of als doors gezet kan worden naar. Ik zie beide heren knikken. Nou, dat is dan weer geregeld. Oh, heeft ze zelfs mee. Nou, dat is heel mooi. Ja. Dan nu het woord aan meneer Gaats de Vries.
Even. In aansluiting op de twee ketenpartners die u vanavond gehoord heeft, dat zijn er trouwens twee van onze vier ketenpartners. Even voor de helderheid, want we hebben daarnaast ook nog Natuurlandschap en de Oranjerie die als ketenpartner voor ons opereren. Maar dit zijn even voor dit onderwerp de meest in het oog springende, vandaar dat we die twee ook hebben uitgenodigd. Ik wil u ook even kort meenemen in de ontwikkelingen die wij als afdeling publiekzaken hebben meegemaakt de afgelopen maanden. U krijgt er ook een handout van. Tineke draait hem, of levert nu even de handout van de WNK. U krijgt van ons ook nog. Dat zal Patrick de Wolf misschien straks even kunnen doen. Die staat mij ook bij als u hele ingewikkelde vragen gaat stellen waar ik geen antwoord op heb. Dan schuif ik het even door naar hem. En dan kan hij mij wellicht daarin meenemen. We hebben het even genoemd aan de slag en via een nulmeting naar controle. Daarmee wil ik ook aangeven hoe wij vorig jaar van start zijn gegaan met de afdeling en wat we daarin hebben ondernomen om op een goede manier in controle te komen. Even naar de volgende. Ja, ik wil u eerst even meenemen, gewoon eens even in een paar cijfers van waar hebben we het nou over. En wat is ons vertrekpunt geweest toen wij van start gingen? Nou, dat is uiteraard de kadernota die medio vorig jaar met u besproken is. Er zijn diverse RIB's de revue gepasseerd, dat hoef ik allemaal niet hier uitleggen, die kent u allemaal. En als we dan even kijken naar wat algemene informatie, dan zien we dat het klantenbestand van de WWB op dit moment in Den Helder bestaat uit 1655 klanten. We hebben daar een onderverdeling in gemaakt naar leeftijd. Om even een plaatje te schetsen van waar hebben we het nu over. En dan ziet u dat het zwaartepunt, om het zo maar even te noemen, ligt bij de categorie van 27 tot 57,5 jaar. Is ook niet zo verwonderlijk als je kijkt naar de grote range. Maar wat heel opvallend ook is, is dat we een groot aantal, verhoudingsgewijs, een groot aantal jongeren bij ons in de uitkering hebben. En we vonden ook even een aardig detail om te noemen dat ongeveer een derde van ons bestand woonachtig is in Nieuw Den Helder. Dat is toch verhoudingsgewijs ook veel. Nou, dan ga ik even u mee terugnemen naar september 2011. We zijn toen van start gegaan met het team werk. Nou, even wat inside information, ja, misschien voor u wat minder interessant, voor ons qua werk wel, is om te kijken hoeveel medewerkers wij hadden. We hadden ongeveer 3,5 FTE, dat is 55% tijdelijke krachten, en iets meer dan 2,5, dat is 45% vaste krachten. We hebben toen, en hebben we ook met elkaar in de commissie denk ik een discussie over gehad, over een verschuiving van de rechtmatigheid naar de doelmatigheid aan de poort. U kunt zich wellicht dat nog herinneren, dat we hebben gezegd, we willen meer aan de poort eerst gaan kijken van wat kunnen klanten, wat kunnen mensen. En als we dan uiteindelijk een uitkering nodig hebben, zullen we die ook verstrekken. Want we willen mensen niet het recht opnemen op een uitkering. Maar dat sluit een beetje aan bij de discussie die net ook is geweest. Omdat we bij het doorlichten van het bestand, wat bij punt 4 staat genoemd, wij ook toch een groot aantal mensen tegenkwamen van we zeiden van ja, die zitten wel in de uitkering. Maar om allerlei omstandigheden hebben die geen recht op een uitkering en die gaan we dus beëindigen.
Mag hier ook tussendoor vragen worden gesteld of?
Van mij wel.
Ah, nee, want nou vroeg ik me af, is het nou twee keer doorgelicht? Want jullie hebben de kaderbak doorgelicht, maar WNK heeft blijkbaar ook een soort traject gedaan.
We hebben het samen gedaan.
Samen, dat is effectief. We zijn de speelmensen bij betrokken geweest dan.
Kijk, we hebben gezegd, omdat wij, als je kijkt even naar het toch beperkte aantal mensen wat wij beschikbaar hadden, hebben we gezegd van ja, die poort, dan gaan we weer naar de doelmatigheid kijken. We willen onze kaartenbak ook helder hebben. We kunnen het wel alleen. Maar dan praten we over 3 jaar waarschijnlijk hier nog met elkaar. En we zeggen van die tijd gunnen we ons gewoon niet. We vinden dat mensen er recht op hebben om te weten hoe de vork in de steel zit. Vandaar dat we met elkaar zijn opgetrokken aan de poort. Samen met vakwerk, samen met de WNK. En een aantal mensen bij ons in de back-office, om het zo even te noemen. Om het kaartenbestand door te lichten. We hebben een doelgroepkeuze gemaakt. U kunt zich ook de discussie daar wellicht nog over herinneren. Hè, dat we gezegd begrepen. Primair de aandacht aan de jongeren tot en met 26 en de alleenstaande tot 45. Niet dat we die anderen zomaar even terzijde schuiven, zeker niet. Maar die hadden wat minder hoge prioriteit. We hebben afspraken gemaakt met de ketenpartners om te kijken hoe gaan we er goede mee doen. Wie gaat nu wat doen? En we zijn gestart met een pilot van Zebra. Dat klinkt wat cryptisch. Dat is een bepaalde methodiek waarin wij op een hele heldere, eenduidige manier een profiel van een klant in beeld krijgen. Daarmee stuur je heel nadrukkelijk binnen de organisatie en geef je richting aan het in kaart brengen van wat die klanten allemaal eigenlijk in huis hebben. Nee, dat is niet een assessment. Nee, een assessment gaat verder. Dit is puur om het profiel van de klant in beeld te brengen en op basis daarvan vervolgacties uit te zetten, bijvoorbeeld een assessment. Januari 2012, u weet, we hebben in december met elkaar de verordeningen aangescherpt van de WWB. Die zijn 1 januari zijn die ingegaan nadat de Eerste Kamer akkoord was gegaan. We hebben de poort verder ontwikkeld. We zijn dus meer gaan zitten op hoe kunnen we meer die doelmatigheid vormgeven. Dat heeft in ieder geval geleid tot minder gesprekken, het voeren van minder gesprekken. We constateren op dit moment dat we... dat is ook misschien een beetje de economische tijd die we wat tegen hebben, dat er meer mensen zich melden, maar dat we door de nieuwe werkwijze de jongeren direct kunnen spreken. Dus een jongere meldt zich nu en die heeft binnen een uur een gesprek. Andere mensen die ouder zijn dan 27, die hebben niet direct een gesprek, maar die hebben het ongeveer 1 tot 2 dagen later. Vorig jaar zat er minimaal altijd nog een week tussen de melding en het gesprek. We willen veel meer op die manier... Ik noem het even een soort lik op stuk beleid geven, dat we direct met mensen rond de tafel kunnen gaan zitten. We hebben de kaartenbakken zijn we verder gaan doorlichten, daar zal ik zo meteen iets meer over vertellen. En dat geldt ook voor de resultaten van Zebra. En de huishoudtoets heeft inmiddels zijn eerste effect gehad. We hebben namelijk alle mensen die uit onze kaartenbak daarvoor in aanmerking komen, een brief gestuurd. Afhankelijk van hun persoonlijke situatie zijn dat... 4 of 5 verschillende brieven. Maar het gaat wel in totaal om een omvang van ongeveer 290 mensen uit het totale bestand. De zoektijd voor jongeren per 1 januari gestart. Zoektijd van 4 weken. Nou, hier ziet u even wat cijfers van de eerste resultaten ervan. Tot op heden hebben zich 39 jongeren gemeld. 16 die hebben afgezien van een aanvraag of hebben een gezinsinkomen boven de norm. Of komen in aanmerking voor een voorliggende voorziening. Dat konden we direct daarmee ook in kaart brengen. 17 hebben uiteindelijk een zoektermijn gekregen. 6 hebben geen zoektermijn gekregen, want er waren dusdanig specifieke omstandigheden. Dat hebben ze van, en dat is dan dat maatwerk. Van deze mensen hebben recht direct op een uitkering, die willen we niet op een zoektijd sturen. En van die 17 met een zoektermijn van 4 weken, hebben wij tot op heden moeten constateren dat nog niemand is ingestroomd.
De 16 die afzien van een aanvraag of waar een gezinsinkomen is. Die jongeren worden niet in een traject gezet omdat er een gezinsinkomen is.
Ze hebben ook geen recht op een uitkering, dus die zetten we ook niet op een traject.
Ik snap dat ze geen recht hebben op een uitkering, maar ze zouden toch evengoed in een traject gezet kunnen worden, want anders heb je de nieuwe uitvallers toch?
Waarschijnlijk is er of ze hebben een inkomen wat boven de norm is, dat kan het zijn, of er is een voorliggende voorziening. Dus ja, daar gaan we ook niet een traject voor maken.
Jawel, maar als dat gezinsinkomen door de vader of de moeder wordt verdiend, dan laat je die jongeren toch niet vallen. Dan kan die jongeren toch evengoed in een traject of...
Nee. Er is vaak ook weer sprake van een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld het onderwijs, waar ze dan weer terecht kunnen.
Nee, maar even ter verduidelijking, het is wel belangrijk te weten. Nee, maar deze jongeren hebben dus feitelijk geen recht op een uitkering, dus zijn geen cliënten van ons. Natuurlijk, maar ze hebben uiteindelijk een gezinsinkomen waar uiteindelijk voor ze gezorgd kan worden. Of ze hebben een studiefinanciering, of ze hebben een opleiding, ze hebben een stageplek, of inderdaad gewoon al een baan. En misschien zelfs in die zoektijd al een baan gevonden. Maar het is inderdaad opmerkelijk om te constateren dat deze jongeren uiteindelijk er zelf voor kiezen om uiteindelijk de aanvraag voor de uitkering niet door te zetten.
Maar voorzitter, daarmee zijn ze toch niet van de straat of zo? Ik bedoel, we willen toch jongeren in een opleiding hebben of aan het werk?
Maar dan moet je ze
maar voorzitter, even van de orde is dit hoor. Ja. Maar lijkt het u niet beter van dat eerst meneer De Vries zijn presentatie afmaakt en dat de wethouder eigenlijk eventjes pas op de plaats moet doen, omdat we anders meneer De Vries aan het woord krijgen, maar ook de wethouder. En dan krijg je een hele rare, vervuilende discussie. En ik denk dat meneer De Vries eerst een presentatie op moet maken.
Mag ik een vraag stellen?
Nou, ik wil even nog reageren op, want ik vond het nou juist zo spannend worden, meneer de pastoor. Maar goed, u denkt daar anders over.
Ik wil een antwoord geven op de vraag die gesteld wordt.
Nou, ik kijk even naar de twee heren die nu allebei op hetzelfde een antwoord willen geven. De presentatie wordt gegeven door meneer De Vries, dus ik denk dat die ook een antwoord mag geven. En daarna wil ik nog even het woord geven aan mevrouw Koolhoorn. In die volgorde, alstublieft.
Als laatste sheet kom ik nog even terug op de opmerking, want daarin wordt met name ook even ingegaan op de besteding van het W-deel wat wij beschikbaar hebben om hier activiteit voor te ondernemen. Dan kom ik daar zeker op terug, als u het goed vindt. Ik zal niet vragen of u die vraag wil vasthouden, want ik hou hem even vast.
En dan nu mevrouw Koolhoorn.
17 mensen met een zoektermijn van 4 weken, waar dus nog niet op gereageerd is. Dat zou dus kunnen inhouden dat ze zelf een baan hebben gevonden. Oké.
Okay. We kunnen verder, ja? Oké.
Okay. Dan ga ik even door naar het doorlichten van het klantenbestand. Het is net al even zijlinks benoemd. We hebben in totaal op dit moment bijna 600 klanten nader doorgelicht. Nou, u ziet hier een opzomming. We hebben 81 uitkeringen die hebben beëindigd, die waren reeds beëindigd. Er zijn 54 zijn via directe bemiddeling uitgezet bij onze ketenpartners. 8 zijn naar vakwerk gegaan, 58 over trajecten, 68 gevallen medisch onderzoek. En 310 klanten zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht wegens de medische of psychische problemen. Conclusie van ons is dat 53% van de onderzochte dossiers op dit moment niet bemiddelbaar of inzetbaar zijn vanwege medische of psychische problemen. U mag best weten, dat heeft ons verrast. Het viel mij tegen. Het viel mij tegen. Ik had niet verwacht dat zo'n groot aantal om deze reden op dit moment, en dat wil niet zeggen dat het altijd zo is, maar voor dit moment zijn deze mensen niet inzetbaar. En dat vond ik veel.
Mag ik nog een vraag stellen, meneer De Vries? U was verrast van de helft, iets meer dan de helft. Maar die mensen zaten toch niet anoniem in die kaartenbakken. En er moet toch geweten zijn waarom deze mensen er zijn. En dat is dan nu boven komen drijven dat er 53 van het huidige aantal is. Maar ze zijn toch niet zomaar van, oh, maar ze hebben een psychiatrische beperking of zo. Dat was toch al bekend.
Voor een deel was dat bekend, dat klopt. Maar het is gewoon heel, heel verstandig om op een bepaald moment al die zaken op een rij te zetten. Zodat je gewoon helder op het netvlies hebt van wie behelst dat nu allemaal? Hoe verhoudt zich dat? We gaan ook verder kijken van hoe kunnen we de komende tijd met deze mensen daar wellicht vervolgacties op uitzetten. Om die belemmeringen voor zoveel mogelijk weg te nemen.
Mevrouw de voorzitter, mag ik even dan de vraag, want ik dacht dat meneer De Vries het zelf zou onthouden en anders zou u mijn vraag onthouden. Maar goed, meneer De Vries, in zaken die 310, hè, dat soort dingen. En daar hadden we het in een eerdere dia hadden we het over die arbeidsontheffingen. En vervolgens hebben we daar dan ook de participatieladder op diverse niveaus, niet alleen vanuit de gemeente, maar uit van zorginstellingen krijgen we ook allemaal dit soort grappen. Wat voor een consequenties heeft dat voor deze groep mensen? Is dit de nieuwe groep mensen die eigenlijk in de kaartenbak 8 zitten?
Nee, ik, als u het niet erg vindt, ik parkeer toch nog heel even uw vraag. Ik kom er zeker op terug, want ik was hem niet vergeten, maar hij komt zo meteen nog even terug. En dan krijgt u waarschijnlijk daar een helder antwoord op. De pilot van Zebra, ik heb het net even genoemd. Hè. We hebben daar 50 klanten als test gesproken. Nou, 2 bleken een dusdanig hoog opleidingsniveau te hebben die op HBO-WO niveau. 14 hebben een middelbaar opleidingsniveau en 34 hebben een lager of geen erkend opleidingsniveau. En van 36 van de gesproken klanten bleek er ook een duidelijke zorgtaak voor kinderen te liggen. 17 klanten hebben een medische belemmering. Bij 15 hiervan is ingeschat dat ze desondanks toch eventueel aan het werk zouden kunnen. Dat is duidelijk de combinatie die mensen zoeken om naast hun belemmering, toch te kijken van en welke mogelijkheden zijn er nog om daarop in te spelen.
Kleine vraag tussendoor, consulteert u daar dan nog artsen bij? Wie bent u om te bepalen? Ja, dat klinkt een beetje onaardig. Hoe kunt u bepalen dat dat inderdaad kan?
In sommige gevallen waarin echt belemmeringen zijn, wordt ook gevraagd aan de klanten om de gegevens, voor zover dat kan, te overleggen, zodat wij ook tot een beoordeling kunnen komen. En ook in een aantal gevallen zullen we een nader onderzoek daarop uit laten voeren. En dat gebeurt ook via onze ketenpartners. De conclusie van zowel de pilot als de doorlichting is dat, wat ik net al zei, meer dan de helft heeft medische of psychische belemmeringen. En de zorgtaak en een laag opleidingsniveau lijken ook een belemmering bij het vinden van werk. Dan komen we zo meteen op de volgende. Wat gaan we nog doen? Want we kunnen dit allemaal wel constateren, maar dan zijn we er nog niet. We zullen toch nog een aantal dingen moeten doen. We zijn bezig op dit moment om in het project Niel den Helder een aantal klanten aan te leveren. Dat hebben we met elkaar afgesproken, dat gaan we ook doen. Zodat ook het project Niel den Helder op een goede manier gevuld met mensen uit onze kaartenbak van start kan gaan. We gaan door met de afspraak die we met onze ketenpartners hebben gemaakt. En daar heeft u in het eerste deel ook het nodige over gehoord om diverse trajecten via de reïntegratiebedrijven in te zetten. Wat nieuw is, en dat wil ik toch even bij u voorleggen, dat staat hier bij punt 3. Dat lijkt heel kort zinnetje, nieuwsbrief, oproep, huis- en huiskrant. Wat wij voor ogen hebben is dat wij... Nu is het vaak zo dat wij klanten uitnodigen om bij ons te komen. En dan krijgen ze een uitnodiging, dan gaan we zaken doornemen. Wij zouden het graag een keer willen omdraaien. En we zouden eigenlijk mensen die in de kaartenbakken bij ons zitten, die nog niet gesproken zijn, eens willen uitnodigen om te zeggen, als u nou iets wil in het kader van vrijwilligerswerk, of ondersteund wil worden, ga er niet zitten wachten tot wij u oproepen, maar je kan je ook bij ons melden. Dus we draaien het om. En we zijn erg nieuwsgierig. Hoe mensen daarop reageren. En we willen dus de zaak eens een keer omdraaien. En dan mensen die bij ons, die zich bij ons melden en ook gemotiveerd zijn, om dan direct op te pakken en te kijken hoe kunnen we daarmee verdere stappen zetten. Een verdere uitrol van Zebra, want we vonden de pilot en het in kaart brengen van de profielen dusdanig interessant dat we daarmee verder willen gaan om steeds helderder en duidelijker in beeld te krijgen hoe het profiel van de klant eruit ziet. We willen in overleg treden, dat is ook net ook al een paar keer genoemd, met de ondernemers om klanten uit onze kaartenbakken te plaatsen. We zijn op dit moment toevallig in contact met het LTO, om het even te noemen, om te kijken of wij ook van onze kaartenbakken wellicht die kant actie kunnen ondernemen. We zijn bezig met het ontwikkelen van een inkijkpilot van werkgevers. Misschien ook even een korte toelichting. In het verleden was het zo dat werkgevers vaak aan het staartje zaten, daar waar het om klanten ging. Er werd eerst altijd gekeken en het was aan het eind, ja, of er dan ook nog een werkgever was. Wat wij willen proberen is, kijkend ook naar de profielen die we via Zebra in ons systeem krijgen. Daar zit geen naam, foto of puur een profielomschrijving. Dat werkgevers kunnen inkijken in onze kaartenbak en daarmee dan kunnen kijken van, hé, er is een vacature. Dat is een profiel die bij mij past. En die persoon zou ik graag willen uitnodigen voor een gesprek. We willen dus veel meer in een interactieve relatie met die werkgevers gaan kijken hoe wij mensen die bij ons in de kaartenbak zitten kunnen combineren en matchen eigenlijk met die werkgevers. Waardoor we die werkgevers ook veel meer aan de voorkant van het proces zetten.
Is het dan ook zo dat jullie persoonlijk ook alle werkgevers benaderen daarvoor?
Werkgevers zijn die dat ook willen en die we daarmee, waar we dan ook de afspraken mee maken. Ja. We zouden graag met u ook eens in gedachten of in gesprek willen gaan om te kijken als de zoektijd voor de jongeren tot en met 26 goed verloopt en die zich ontwikkelt zoals we dat nu zien, of het wellicht een idee is om ook de groep alleenstaande, dus de tweede doelgroep, tot 45 jaar ingaande 1 april aanstaande, ook een zoektijd te gaan meegeven van 4 weken.
Mag ik vragen wat u verstaat onder goed verloopt? Als de zoektijd goed verloopt, zegt u, wat verstaat u onder goed verloopt?
Wat ik versta onder goed verloop is dat wanneer wij op samen met de contacten die we hebben met de klanten, dat we op een goede manier de klanten spreken, dat we helder in kaart brengen waar mensen recht op hebben, dat we mensen wijzen op hun mogelijkheden die ze moeten ondernemen. Als ze dan, en dat terugkomen na verloop van tijd, en ze hebben conform de afspraak, zoals wij die met elkaar gemaakt hebben, ook gehandeld, en ze komen dan wel of niet in de uitkering, en we zijn daar met elkaar tevreden over, over die werkwijze, om het dan te verbreden. Social return, het woord is al een paar keer gevallen vanavond, en mevrouw Danielle Pater gaat er straks ook nog even op in. Daarmee streven wij ernaar dat uiterlijk 1 juli van dit jaar de kaartenbak compleet is doorgelicht. En wij willen ook eens onderzoeken, en dat is ook landelijk op dit moment een discussie die zo hier en daar opbliept, om het zo maar even te zeggen, dat er regelmatig wordt gekeken van, er is haast niemand meer in het werkende leven die een aanstelling voor de rest van zijn leven krijgt. Waarom zou iemand die in uitkering terechtkomt haast in principe wel tot zijn pensioen in de uitkering kunnen zitten? Dus we willen kijken, zouden we niet toe moeten naar een soort uitkeringsaanstelling in de toekomst?
Mag ik even iets vragen? Dus, die uitkeringsaanstelling, dus voor iemand die, dat neem ik aan, een beetje een nieuw begrip voor mij, maar wat niet zoveel zegt, maar dat zijn het mensen die langdurig in die situatie zitten, in de uitkeringssituatie zitten.
Nou, in principe gaat iedereen die in de uitkering komt, zou je dan een soort uitkeringsaanstelling kunnen geven, en je kan het met elkaar hebben over de termijn die daarvoor geldt, en in die periode verplicht je elkaar om werk van werk te maken.
Ja, dat doe je toch, maar daar ben je toch continu mee bezig inderdaad. Dus, ja. Maar iets anders even in dit kader. Dus er zijn mensen die natuurlijk hartstikke moeilijk te bemiddelen zijn. En ik lees dan ook in mijn partijblaadjes dat in Rotterdam ze als stelling hebben van niemand zit meer thuis. Iedereen doet mee. Met een uitkering desnoods, maar iedereen doet mee. Al ben je oppas in de speeltuin en loopt door de wijk, doet er niet toe. Doen wij ook dat soort dingen?
Ja.
Goed zo.
Het is ook zo dat met name in die loondis. Juist gaat kijken, hoe kan ik iedereen die in staat is voor welk percentage dan ook aan de slag te laten gaan, ook in te zetten voor werkzaamheden. In het kader van de wet werken naar vermogen komt zeker ook in de loop van dit jaar nog de discussie over de tegenprestatie die daarin een belangrijke rol gaat spelen.
Ja, dat mag.
Leveren van klanten voor project Niel den Helder, kan ik dan denken aan bijvoorbeeld buurtbeheer of de wijktuin waar mensen eventueel aan het werk zouden kunnen? Oké.
Meenemen in de algemene ontwikkelingen die wij op ons af zien komen. Nou, de samenwerking in de regio op het sociaal domein. Er wordt aan alle kanten gekeken hoe kunnen we daar verder handen en voeten aan geven. De opbouw en besteding van het W-deel, daar kom ik zo even terug en dan zal ik gelijk de twee vragen die gesteld zijn daarin meenemen. De herstructurering van het Noorderkwartier als beschutte werkplaats. En dat betekent ook dat de komende periode steeds meer het Noorderkwartier zich alleen maar moet toerichten op de beschutte werkplaats. De wet werken naar vermogen, verschillende malen genoemd, met daarin de loondispensatie. Je ziet een verschuiving in de eigen organisatie en het type medewerker door al de ontwikkelingen die wij met elkaar doormaken. Je ziet soms, ik heb hier ook staan, dat de medewerker wordt haast een soort HR-medewerker van de werkgever in de toekomst. De transitie AUBZ in 2014 en de jeugdzorg die inmiddels is opgeschoven, heb ik begrepen, van 2015 naar 2016. En niet in de laatste plaats de 5,3 miljoen bezuiniging die op het sociaal domein rust. En wat binnen de afdeling ook nog verder samen met de buitenkant moet worden ingevuld. Ontwikkeling W-deel, en dan kom ik even op de twee vragen die hier net gesteld zijn. Ik heb even gemeend om het budget van het W-deel te moeten schetsen vanaf 2009 tot naar verwachting 2013. En u ziet een drastische afname van het budget. Wat we ook zien als we naar de besteding kijken op dit moment, dan is ongeveer 50% van het budget wordt besteed aan werkgerelateerde activiteiten. Dat betekent dat de andere 50% met name wordt besteed aan sociale activering. En dan kom ik op de opmerking die net gemaakt zijn. Als bijvoorbeeld de tegenprestatie, het vrijwilligerswerk. Maar het is allemaal niet gerelateerd aan werk. Dus ik denk dat ook de discussie met u de komende tijd zal moeten plaatsvinden van, vinden we dit terecht? Of vinden we dat juist het werkdeel benut moet worden voor die activiteiten die gerelateerd zijn aan werk? Dat houdt dan in dat als je die activiteit, die kan een sociale activering, daar niet onderschaart, dat je dus andere financieringskanalen, bronnen, moet vinden om die wellicht uit de zorg, uit de WMO of uit andere potjes te bekostigen. Toen we 9 miljoen hadden, ja, speelde die discussie denk ik veel minder, omdat heel veel dingen gerealiseerd konden worden. Nu we het straks in 2013 over 2,8 miljoen hebben, zullen we keuzes moeten maken. En dat betekent dus dat we daarin heel helder moeten afspreken, wat doen we wel en wat doen we niet. En dan heb ik daarmee eigenlijk impliciet denk ik wel ook een reactie gegeven op de vragen die, mag ik zeggen, aan de linkerkant, voor mij dan althans, zijn gesteld. Over hoe je met het budget kan omgaan. Dat vraagt dus denk ik ook van u als commissie, u als raad, ook nog een behoorlijke discussie. Dan ben ik door mijn presentatie heen en dan wilde ik af het woord geven aan mevrouw Water.
Nou, dat mag. Ja.
Ja, ik ook.
Want de discussie waar u mee afsluit, die zullen we op een ander moment voeren. Maar de opdracht is natuurlijk wel aan ons allemaal om daar onze gedachten over te laten gaan. Voordat mevrouw Pater aan het woord komt, de wethouder gesticuleert dat hij het woord wilde. U mag.
Ja, heel kort voordat er een aantal misverstanden ontstaan, wellicht door een aantal opmerkingen die gemaakt zijn. Ik wil toch ook zeggen, inderdaad, iedereen doet mee. Als het gaat om sociale activering, betekent het bij sociale activering dat dat niet een duur reïntegratietraject hoeft te zijn, ondanks dat onze ketenpartners hier naast me zitten. Maar dat het gewoon kan betekenen dat ze gewoon ingezet kunnen worden in inderdaad het wijkbeheer, maar uiteindelijk ook bij verenigingen en organisaties, zonder dure begeleiding en coachingtrajecten. Omdat we heel specifiek het W-deel willen inzetten voor begeleiding naar regulier werk. Dat houdt het zuiver en dat betekent ook dat je dat geld daarvoor gebruikt waar het ook door de overheid voor bedoeld is. Als het gaat om die doelgroep van mensen die geen uitkering hebben, wil ik wel benadrukken, dat zijn dus feitelijk onze cliënten niet. Zij hebben geen recht op een uitkering, betekent dat ze ook niet in aanmerking komen voor ondersteuning richting begeleiden naar regulier werk. En wat eigenlijk de doelstelling is bij jongeren tot en met 26, is dat ze zo snel mogelijk uit de uitkering zijn en liefst een stage hebben, een opleiding of een reguliere baan. Al dan niet met die looncompensatie. Betekent dus niet dat mensen, omdat ze geen uitkering hebben, direct wegvallen. Want ze hadden er immers ook geen recht op. De nieuwsbrief wil ik toch nog wel onder de aandacht brengen. Want wat we met name binnen die sociale activering willen gaan doen, heel binnenkort, is eigenlijk iedereen aanschrijven en oproepen in de kaartenbak om voor een tegenprestatie zelf een keuze te maken. En dat zijn nou eigenlijk de vrijwilligers met behoud van een uitkering die prima op het strand of op de Bonaire of bij andere organisaties iets terug zouden kunnen doen voor de samenleving bij behoud van de uitkering, zonder dat het ook weer begeleid hoeft te worden.
Ja, maar ook daarvoor heb je wel begeleiders nodig. Helemaal loslaten kun je dat niet. Ik ben daar hartstikke voor.
Ja.
Dat is duidelijk uit wat ik straks zei. Alleen op 20, 30 mensen zul je wel iemand moeten hebben. Ik noem maar een getal of meer misschien.
Ja, maar goed, het gaat, daar waar het gaat om die mensen die we willen begeleiden naar regulier werk, maken we en zullen we altijd gebruik maken van onze reguliere ketenpartners. We kijken eigenlijk naar de zelfredzame groep die uiteindelijk niet achter de geraniums moet zitten, die ook kwaliteiten hebben en die met minimale begeleiding toch werkzaamheden uit kunnen voeren in ruil voor een uitkering. En dat niet suboptimaal hoeven te doen vanuit een productiecapaciteit, maar dan uiteindelijk ook naar vermogen gewoon ingezet kunnen worden.
Eens, want dan heb je ook nog enige kans dat het ooit nog wat, misschien wat wordt met werken als je de mensen achter de granaties vandaan haalt.
Dat klopt. Het
sociaal tegenprestatie.
Dat klopt. Het sociaal activeren betekent dat je inderdaad in het ritme blijft, dat je ook niet in een sociaal isolement raakt. En het kan zelfs zo zijn, omdat je iets terug doet voor die uitkering, dat je zelfs een schouderklopje krijgt en misschien wel op een andere manier in contact komt met een werkgever. Dus dat is de reden van sociale activering.
Hier iets over vragen?
Nou, ik wilde er eigenlijk wel, want dan gaan we toch in de discussie. En
nee,
dat
ik ga
zou
geen discussie,
toch...
alleen een vraag.
Nou, ik wil eigenlijk toch mevrouw het woord nu geven aan mevrouw Pater, want zij is daarnet al geïntroduceerd als de presentator van het Social Return. Ik geef het woord aan mevrouw Pater.
Voorzitter, ik heb een vraag van de orde. Want het was mij nog niet meteen opgevallen, maar dat komt misschien door alle verschuivingen in de raad, alleen... Ik zie dat daar bij de stadspartijen men met drie personen zit, terwijl wij maximaal twee leden per commissie of per fractie hebben in een commissie.
Dat klopt, meneer Bruin. Dank voor uw opmerkzaamheid. Daar is net door de Griffie navraag naar gedaan. De twee mensen links van u zijn de commissieleden en mevrouw Pater zit hier alleen omdat zij de presentator van de dingen is.
Oké, dan begrijp ik dus dat mevrouw Pater vandaag geen commissielid is?
Nee, dat klopt.
Oké, ja, volgens mij, ja, het zou kunnen. Volgens de regels moeten we daar eerst van tevoren over besluiten of anderen dan commissieleden meedoen. Maar als het zo gaat, dan duidelijk. Maar dan neemt zij dus daarna niet deel aan de beraadslaging. Nou, volgens onze verordening op de raadscommissies moeten er twee, maximaal twee per fractie in zitten en niet meer.
Maar ze is wel de eigenaar van het stuk en verdedigt het stuk namens dan dus, ja. Het lijkt mij dat we er hier toch iets pragmatischer mee om moeten gaan en de spijkers op laag
laten. Voorzitter, ik wil heel graag pragmatisch omgaan. Ik wil alleen even wijzen dat wij regels hebben... afgesproken met elkaar over hoe we in een raadscommissie zitten. Ja,
ik heb in
het
de
zou
afgelopen,
een beetje raar zijn als we daar gewoon vervolgens zeggen...
Daar
nou,
heeft
u
helemaal gelijk in, maar ik heb in de afgelopen anderhalf uur... mevrouw Pater ook geen vragen horen stellen. Wel de twee andere leden van de partij. Dus laten we het daarbij houden. Mevrouw Pater, het is u nu gegund.
Ah, fijn, voorzitter. Helaas, ik ben niet zo bedreven als de vorige sprekers. Het is ook mijn eerste presentatie in de raadzaal. Ik heb dus besloten om gedeeltelijk stukken voor te lezen. Ik blijf ook zitten, daar ik net als een van de vorige sprekers ook problemen heb met mijn rug. Waarom heb ik dit voorstel op deze manier willen brengen? Dat is omdat we gaan naar de wet werken naar vermogen. En als je de wet hebt doorgelezen, dan zie je ook dat je vanuit daar... een probleem gaat ondervinden met de mensen op de beschutte werkplekken, onder andere. Tevens is de filosofie achter de wet werken naar vermogen... is dat iedereen die kan werken ook zal moeten werken. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Die wet werken van vermogen die komt uit Amerika vandaan. Daar staat hij voor ADA, dat is Americans with Disabilities Act... In het Amerikaanse bedrijfsleven werkt zo'n 40% tot 50% van de mensen met een arbeidshandicap. In Nederland is de wet werken naar vermogen nieuw, maar het sociaal return gedeelte niet. Dit wordt echter op deze manier, zoals het nu wordt gebruikt, niet of nauwelijks ingezet. Dat kan naar mijn mening ook anders. Hoe kunnen we dit voor elkaar gaan krijgen? Zoals de titel al zegt, aan de slag met social return, het verbinden van mensen en kennis. De opdrachtnemers en hun kennis verbinden. Opdat we aan de slag kunnen gaan met de social return. Het doel is uiteindelijk dat de mensen met een arbeidshandicap ook positief kunnen meedoen in de maatschappij, op welke manier dan ook. Deze korte presentatie... in deze korte presentatie komt dit uiteindelijk allemaal aan bod. En uiteraard staat dit initiatiefvoorstel open voor opbouwende kritiek en voor input. Ik verzoek u wel vriendelijk om geen vragen te stellen, maar die te bewaren tot na het einde van de presentatie. Um, In het kader van de inkoop en aanbesteden gaat dit over het opnemen van de sociale voorwaarden bij een aanbesteding. Bijvoorbeeld het positief gewicht geven aan het feit dat het bedrijf medewerkers in dienst hebben die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Social Return heeft voor de gemeente Den Helder als doel om zoveel mogelijk mensen met een inkomensuitkering aan het werk of werkervaring te helpen. Dat lijkt me ook zeer logisch. Ja, best wel erg snel. Als u het plaatje bekijkt, dan ziet u ook hoe dat allemaal is opgebouwd. Ik denk dat dat voor iedereen ook duidelijk is. Waar zijn we nou? Nee, ik wil één terug. In september 2007 heeft de gemeente Den Helder een deelnameverklaring ondertekend voor het programma Duurzaam Inkopen. Door deel te nemen aan dit programma verklaart de gemeente te streven naar 100% duurzaam inkopen in 2015. Dit betekent onder andere dat de gemeente bij inkopen duurzaamheidscriteria toepast en de arbeidsparticipatie van de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil stimuleren. Duurzaamheidscriteria zijn gericht op milieuaspecten, eerlijke beloning, goede werkomstandigheden en het aanmoedigen van de arbeidsparticipatie. Nou, het doel, er komen dan uiteindelijk cliënten die meer cliënten die een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt krijgen. Minder cliënten die geheel of gedeeltelijk gebruik moeten maken van een uitkering. Uiteraard leidt dit tot lagere kosten voor ons als gemeente. De overgebleven financiën zou je indien nodig kunnen inzetten voor de mensen die een beschutte werkplek nodig hebben. Ik heb een klein interviewtje gehouden met een arbeidsgehandicapte. Zij zit dus nu in een uitkering. Ik heb haar eerst een stukje social return voorgelegd. Ik heb haar dat toegestuurd. Ik heb haar tevens drie vragen gesteld. Ik heb haar gevraagd of zij graag zou willen werken. Nou, zij wil wel heel graag werken. Ik heb haar ook gevraagd, wat houdt je tegen om te gaan werken? Nou, bij haar spelen diverse factoren mee. Zij heeft dus geen diploma. Zij heeft een lichamelijke beperking. Een afstand tot de arbeidsmarkt. En heel veel gebrek aan zelfvertrouwen. Ik heb haar ook nog als laatste vraag gesteld. Van wat zou Social Return voor jou kunnen betekenen? Nou, in eerste instantie had zij geen idee. Zij heeft het stuk nogmaals doorgelezen. En toen heb ik het haar nogmaals gevraagd. Toen zei ze, nou ja, oké, het zou voor mij een grote hulp betekenen op die arbeidsmarkt terug te komen. Zij is uiteindelijk al 18 jaar werkloos. Zij heeft diverse reïntegratietrajecten gevolgd. Zij wil wel, zij weet alleen niet hoe. Bij sollicitaties is zij geholpen. En toch is het haar niet gelukt om aan een baan te komen. Zij heeft dus afwijzing op afwijzing gekregen op haar sollicitaties. Dit bevordert natuurlijk niet het zelfvertrouwen voor iemand. Nou, dit plaatje is dan wel heel erg toepasselijk, hè, van wij willen werken, maar sommigen weten gewoon niet meer hoe. In de nota inkoopbeleid van de gemeente Den Helder uit 2010 komt de social return al iets naar voren, maar staat het nog in de kinderschoenen. Met de komst van de wet werken naar vermogen zou de social return dan ook een volwassen stap naar voren moeten gaan zetten. Dit vergt echter van alle betrokkenen een andere denkwijze, het denken buiten je eigen kader. Nou, ook dit plaatje zegt denk ik genoeg. Ik neem aan dat iedereen toch echt wel het stuk heeft gelezen al. De cliënten worden op deze manier, als je ze aan een bod gaat zetten, dan worden ze zelfverzekerder. Ze krijgen een beter zelfbeeld en zullen uiteindelijk met meer zelfvertrouwen het solliciteren overgaan om een fulltime baan te bemachtigen. Oké, nou, tot slot is nog een citaat van Maarten van Zandvoort. Maarten geeft in dit stukje eigenlijk aan dat je door mensen structureel aan je organisatie te verbinden met het werken naar vermogen je ze een stukje toekomst biedt. En dan kan je tegelijk als bedrijf voldoen aan de social return doelstelling. Maarten is een commercieel medewerker bij, of een manager moet ik zeggen, bij Heijmans Wegen. En mede op die manier is hij betrokken bij een groep van 30 beroepsbegeleide leerders. Tevens heeft hij het bedrijf om in te springen op de door het Rijk opgelichte criteria voor wat betreft de social return een eigen bedrijfsschool opgericht, waar leerlingen worden opgeleid tot vakmensen. En Heijmans Wegen is actief in de volgende sectoren. Dat is het vastgoed, het woningbouw, utiliteitsbouw, techniek en de infra. Dus met dit stukje wil ik eigenlijk onderstrepen dat het ook in de aannemerswereld best mogelijk is om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Nou, dit was de presentatie. Het was een beetje meer voorlezen, maar goed, ik ben nog niet zo bedreven, heb ik al aangegeven.
Ik vind dat u het uitstekend heeft gedaan. Het was in ieder geval heel goed te verstaan.
Oh, gelukkig.
En bijzonder duidelijk. Dat leemt verder niet weg dat er misschien wel mensen zijn in de commissie die er toch nog wat verduidelijkingsvragen over willen stellen. Ik geef ze daar graag nu de gelegenheid voor. Ik zie meneer Prins als eerste zijn hand opsteken. Meneer Prins.
Ja, voorzitter, begin een waardering voor het werk van mevrouw Pater. Ik mag alleen opbouwende kritiek leveren. Dat ga ik dan ook van ganse harte doen. Het vraag aan mevrouw Pater is dat ze wel 5% van de loonsom besteden aan het social return. De vraag is, zou dat kunnen betekenen dat de totale kosten van investeringsprojecten van de gemeente hoger gaan worden? En wat dus duurder uit zullen gaan zijn, ten eerste. En ten tweede betekent het door u voorgestelde mechanisme niet dat, wat betekent dat wel, dat door deze voorwaarden stellen bedrijven wij ook banen die anders door mensen die reeds op de arbeidsmarkt aanwezig zijn van die plek verdringen. Zeker in een omgeving waarbij er toch sowieso al een grote tekort aan banen is. En als dat dan zo is, dan verschuiven we het probleem van de mensen die nu geen baan hebben naar de mensen die werkloos gaan worden. Dat is mijn vraag.
Mevrouw Pater, heeft u daar antwoord op? Wat is daarop uw antwoord?
Ik denk dat het voor de gemeente niet per se hoeft te betekenen dat we duurder uit zijn. Ik denk ook niet dat het logisch is als je als gemeente dat je een hoger bod gaat uitbrengen, zeg maar, naar een opdrachtnemer toe. Of er banen zouden worden verdrongen bij de social return, dat denk ik ook niet. Ik neem aan dat de mensen die al werken blijven werken. En tevens ben ik van mening dat mochten die mensen toch op de een of andere manier in de uitkering komen, dat ze op deze manier toch weer sneller aan de baan kunnen komen.
Andere vragen? We gaan het rijtje maar even af, ja, meneer Pastoor.
Het rijtje gaat dan van meneer Prins naar mij. Dan, dat is dan goed. Voorzitter, in de eerste plaats toch hartstikke goed dat mevrouw Pater dit heeft gedaan. En met in het kielzog meteen de andere presentaties. Want dat is dan mooi. We hebben een hele avond presentaties gehad. Hartstikke goed. Een aantal vragen zijn er wel. Maar of ik die zeg maar in dit licht of deze avond moet stellen, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat dit vanzelf wel op een aantal andere momenten ook weer in zijn volle glorie tegenkomt. Want ook de andere heren hadden het begrip sociaal return. En ook in de vrijwilligersnota komt dit dan wel in andere termen terug. En tot mijn genoegen moest ik constateren dat de heer Prins ook al zei van ja goed, hoe verhoudt zich dit dan zeg maar met reguliere arbeid en of dit geen verdringing op kan krijgen. En vooral als je dan over termen, zeg maar in termen van de VVD over loonwaardes gaat spreken, want dan krijgen we toch weer een wat lastigere discussie hoor. Daarnaast denk ik, maar dat geldt denk ik voor de andere insprekers ook. En de economische tijden die nu gaande zijn, die de werkloosheid ook aangejaagd hebben. Dat hele systeem maakt het wat lastiger. Iedere keer een golfbeweging van mensen die dan aan de kant staan en al dat soort dingen. Ja goed, en of iets nou geld kost of niet geld kost, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Want ik denk van mensen hebben ook recht op werk. En ja goed, in een van de stukjes stond ook van nou dat een van de aanleidingen, en dat geldt denk ik ook voor de andere insprekers hoor, of van de andere presentaties, van om mensen aan het werk te krijgen. Daarmee zou je bijna kunnen zeggen, nou, de constatering, zijn die mensen dan allemaal werkschuw? Of hoe zit dat dan? Hè? Want dat zijn dan vragen die er heel snel uit voorkomen. En hoe komt het dan dat mensen op bepaalde momenten daar dan blijven? Maar voorzitter, wat ik net al zei, van we komen daar later wel op terug op een ander moment. Want dit zijn niks anders dan presentaties. Ik wil u wel, als ik dan zeg van nou ja, zijn ze werkschuw, dan weet u bijna al mijn leeftijd. Ook al is mijn haar wat korter, maar heel lang geleden, toen was er dus een, heb ik twee, ik heb wel meer boekjes gelezen, maar twee boekjes.
Meneer Pastoor, waar wil u naartoe?
Nou, wat ik ga doen is het volgende. Ik had twee vragen. Ik heb u net gezegd dat de volgende vragen en de hele samenvoeging van al deze aspecten toch weer terugkomen op de een of andere manier. Dat ik het graag geïntegreerd wil zien in een nog breder stuk, ook met de vrijwilligersnood en al dat soort aspecten meer. Maar ik wil wel vragen, en daar komen ze dan, bestaat er volgens mevrouw Pater dan, hè, die, en ook de andere heren, het recht op nuttige werkloosheid? Bestaat dat? En? Ja? Bestaat het, aanhalingstekentjes, het recht op nuttige werkloosheid?
Dat is
een boekje van Ivan Illich, bekend marxistisch filosoof. En de volgende vraag is, het was ook een boekje van, moeten sommige mensen nou zorgen dat ze een, ja ook al klinkt dat wat vervelend, een gekke briefje krijgen, zodat ze van bepaalde verplichtingen ontslagen worden?
Maar kan ik deze vragen nog in de context van social return zien?
Ja, of? Zeker. Die nou, kunt u wij zien, omdat het nuttige werkloos zijn bijvoorbeeld gewoon in het sociale aspect al verborgen zit. En dat boekje is een aanrader. En zorg dat je een gekke briefje krijgt. Betekent niks anders dat als jij zeg maar in de arbeidsontheffing zit en je hebt geen verplichtingen in gezinsinkomens, dan is het helemaal goed als de basisinkomen, want daar gaan we dan weer naar terug. Is dat wel goed, denk ik?
Het is duidelijk, maar wij zullen zien wat mevrouw Pater hierop kan antwoorden. Dat geldt ook voor de anderen. Ja. Maar we waren nu even bij de presentatie van mevrouw Pater en die kan daar geen mouw aan passen, zie ik haar bijna wanhopig.
Nou, ik ben inderdaad een beetje vertwijfeld, want ik ken het boekje niet. Dus ik heb zoiets, bestaat er het recht op nuttige werkloosheid? Nou, in mijn ogen niet.
Mag ik de vraag misschien naar de wandelgangen toe dirigeren? Dat u misschien daar nog wat filosofeert met elkaar over. Ja? Komt later. Goed. Ik ga verder even naar meneer Kluts. U wilt ook nog een vraag over de presentatie?
Nou, ik wil in ieder geval even aangeven dat hetgene wat net de heer Pastoor zegt, dat ik dat in de realiteit enigszins heb meegemaakt. Dus wat dat betreft begrijp ik natuurlijk zijn vragen wel. Alleen voor dit moment, ja, in deze context, ja, vind ik ze wat minder relevant. Wat ik wel wil zeggen, ik ben zelf gaan zoeken wat betreft social return is elders in het land om te kijken van goh, hoe functioneert het daar nou? En ik heb daar toch redelijk goede verhalen over gehoord. Dus vandaar dat ik eigenlijk een redelijk positief gevoel heb over het feit dat wij dat zouden gaan implementeren. Dus wat dat betreft kunnen wij dat uitermate steunen. Het enige wat mij een beetje tegenstond, dat was onder de doelstellingen, dat er wordt verwezen naar de etnische niet-westerse originen. Ja, en dat is voor mij eigenlijk nooit aan de orde, want voor mij zijn alle mensen gewoon gelijk in Nederland. En dat is dan iets wat mij niet aanspreekt in het hele verhaal. Maar ik heb gezien hoe ze daar elders mee omgaan. En dat viel me toch wel aardig mee. Dus wat dat betreft zou die regel, die zou er van wat mij betreft uit kunnen hoor. Dus ja, voor de rest, iedereen doet mee, hebben we geroepen. Ja, en dan moeten we daar niet bepaalde groepen in een soort prioriteit zetten. Ja, dus wat dat betreft, dat is dan ook het enige wat ik aan bedenking heb. Maar voor de rest zeker, ja, het is een goed initiatief. Ja, en ik zal dat, in ieder geval, wij zullen dat als partij steunen. Ik dank u.
Dank u wel. Mevrouw Colore.
Nou, in elk geval ook dank aan de initiatiefneemster en ook de anderen die de presentaties hebben gegeven. Als CDA zijn wij in principe, voordat deze bespreking was, in principe al een beetje akkoord gegaan. Omdat social return eigenlijk ook wel een beetje paste bij onze beginselen, zoals solidariteit en rentmeesterschap. En het komt ook bovendien tegemoet aan onze eerder ingediende motie van creatief omgaan met mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Dus de combinatie van de WMO en de wet werk en bijstand. Wat ons betreft zou het ook heel goed gekoppeld kunnen worden aan de noden in onze stad. En zou dit beginsel toegepast kunnen worden op alle maatschappelijke vragen die er zijn. Dus dat komt dan straks waarschijnlijk wel in die discussie met de WMO en het werkdeel waarschijnlijk. Maar ik heb ook bij TNO het rapport gelezen en ik heb ook nog wat zaken opgezocht. Maar ik heb nog wel een aantal zaken die ik hier toch eventjes wat neer wil leggen. Want social return is wat ik bekeken heb nog niet zo concreet. En we weten nog niet precies wat de effecten zijn. Het blijft nog onduidelijk hoeveel mensen er in Nederland op deze manier aan het werk komen en blijven. Er komt pas over 2 jaar een evaluatie, heb ik begrepen. Social return wordt ook meestal gezien als een ondersteuning voor het reïntegratiebeleid. En het gaat vooral om tijdelijke plekken en kandidaten staan na afloop van het contract toch weer op straat. Meer bedrijven krijgen wel ervaring met inzetten van kwetsbare groepen, maar dit kan het bestaande reïntegratiebeleid niet vervangen. Het CDA zou dus eigenlijk meer willen mikken op een duurzame inzet van doelgroepen bij bedrijven. Dus naar mijn idee leek het mij meer dat vakwerk en WNK dit op betere manier deden. De neiging bestaat social return beleid en bepalingen te kopiëren van elkaar. Echte maatwerk blijft veel effectiever en wij zouden heel graag meer rekening willen houden met de lokale omstandigheden en de regionale arbeidsmarkt. En ook de lokaal beschikbare doelgroepen zijn cruciaal. Dan kan bijvoorbeeld voorkomen dat in economische slechte tijden, en de heer Prins zei het al, verdringing optreedt zodat zittend personeel wordt ontslagen en vervanging wordt door social return kandidaten. En wat mij ook duidelijk is geworden, dat er ook een noodzaak is om social return bepalingen zorgvuldig te formuleren om juridisch ontduiken van gestelde eisen te voorkomen. Verder denk ik ook dat de nieuwe wet werk naar vermogen een soort beleidsvrijheid zal oproepen over het terug eisen van nuttige werkzaamheden daartegenover gesteld. Dus, dan heb ik nog een vraag, want het besluit is eigenlijk meer gericht op het toevoegen van een aantal kaders bij het social return, wat al in de inkoopnota staat. Maar alles bij elkaar afwegen, denk ik dat zo te zien het social return wat ons betreft dus al duidelijk instaat. En dat wij dus liever niet die extra maatkaders meegeven, juist om alle ruimtes te geven en maatwerk te leveren bij ons in de stad. Dus dat is eigenlijk een beetje in de eerste instantie onze insteek van het CDA.
Voorzitter,
is dit de eerste ronde of de tweede ronde?
Dit is de eerste ronde, de verduidelijkingstechnische vragen ten aanzien van mevrouw Pater. En ik had zelf even gekozen voor het misschien wel heen en weer pingpongen, maar dan kunt u daar wel steeds op de vragen van de afwisselende commissieleden wat snel reageren. Ik dacht dat voor
dat,
u voor...
Kan dat nu?
Ja, ja dat maar nu? Daar kunt u dus nog niet op interrumperen, meneer Prins. Dat kan dan in de tweede ronde.
Dat was mijn vraag.
Ja.
Voorzitter, ik heb dan ook nog een vraag van de orde. Want zoals het nu in de agenda stond, heb ik dat opgevat als dat we nu inderdaad een pardon, een concept raadsbesluit. Hè, het is ook een initiatiefvoorstel aan het bespreken zijn. En dat het dus ook nu, als het ja, ter advisering is, uiteindelijk wordt doorgestuurd naar de raad. Maar ik begrijp een beetje uit in ieder geval te horen van mevrouw Pater dat het in eerste instantie is bedoeld om meningsvorming te krijgen en dat het dan vervolgens nog teruggaat. Het is wel de bedoeling dat we nu dus gewoon een eerste en tweede termijn doen en uiteindelijk besluiten of kijken of het als hamerstuk gaat naar de raad. Oké,
lijkt me wel, ja.
Nee, goed, maar dan omdat we ook begonnen met vraag en antwoord. Dus...
Nou nee, daarom probeer ik dat te stroomlijnen. Het gaat om de presentatie van mevrouw Pater, als daar dingen niet duidelijk zijn. Maar mevrouw Koolhoorn heeft een hele beschouwing over haar bevindingen door middel van literatuurbestudering. En ja, nou, dat mag ze meenemen natuurlijk. Ze distilleerde één vraag daaruit en die ligt nu weer bij mevrouw Pater. Ja? Het woord is aan mevrouw Pater op de vraag van mevrouw Koolhoorn, maar misschien moet ze die nog even herhalen. Ja?
Ik krijg helemaal respect voor die wethouders die al die vragen steeds bij moeten schrijven.
Daarom hebben we ook afgesproken dat we ze altijd op schrift stellen van tevoren.
Ik zie meneer de wethouder daar even van genieten van dat respect, toch? Of niet? Nee, nou, ja, je even moet genieten er even van.
Volgens mij was wel de vraag...
Weet u het alweer, mevrouw Koolhoorn?
Nou, ik heb een aantal beschouwingen neergezet en naar aanleiding van wat ik gelezen heb over social return. Daar heb ik een aantal conclusies neergelegd. En mijn idee daaruit is dat maatwerk vooral voor ons heel erg belangrijk is. En dat WNK en vakwerk eigenlijk al heel veel doen. Dus naar mijn idee moet het mogelijk zijn om juist geen kaders neer te leggen in die inkoopnota. Juist om dat maatwerk veel beter neer te zetten. Dus dat is eigenlijk een beetje...
En uw vraag zou kunnen zijn, vindt u dat ook?
Ja, vindt u dat ook.
Oké. Okay. Vindt u dat ook, mevrouw Pater?
Mevrouw Koolhoorn, nee. Ik zie dat net ietsje anders dan u. Maar dat heeft u ook wel begrepen uit het voorstel, neem ik aan. Ik ben namelijk van mening dat maatwerk ook op een andere manier geleverd kan worden. En vandaar dat ik dan ook heel graag wil vasthouden aan die 5%.
Meneer Schild, van Trots.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook mijn complimenten, mevrouw Pater. Keurige presentatie. Zeker niet onder voor de andere sprekers, die ook even goed bedankt voor het inspreken. Een keurige presentatie. Ik denk dat het een stuk duidelijker allemaal is geworden. Ik ben zeker blij ook van de gemeente. Het beleid, hoe dat aan veranderingen onderhevig is. En wat de mogelijkheden die ze aangrijpen voor de toekomst. Om daarop in te spelen, zeker met de wet werken naar vermogen. Wat de mogelijkheden zijn ook... Minister Kamp heeft al dappere uitspraken gedaan naar de mogelijkheden en de ruimte die gecreëerd wordt bij de gemeentes om zeg maar op eigen initiatief de wet toe te passen. En dus die geeft eigenlijk de gemeentes veel ruimte. En daarom op voorhand al ondersteun ik mevrouw Koolhoorn dat we hiermee weer wat kaders neerstellen. En wij zijn ook van mening dat je net die ruimte bij de gemeente moet laten om die invulling aan te geven. Verder even over de presentatie. Ik heb net even die persoon gegoogeld. Ik denk, wie is dat? Die Maarten van Zandvoort. Ik zou hem niet meer memoreren, want ik zag ook dat hij geschorst is voor 2 maanden vanwege een actieve deelname aan een financieel debakel. Dus ik zou voortaan even googelen, even kijken, want die man is niet helemaal integer. Maar goed... De gedachte, die man die uitspraak, had overal ook geen specialisme als social return. Dus wel een hoop andere dingen op financieel gebied. Maar goed, dat... dus ik zeg al, over ook het initiatief word je zeker enthousiast. Hè? Zeker toen het ingebracht werd. Hè? Nou, ik zeg, misschien het is niet echt politiek. Misschien een klein beetje wel. Maar het zit ook een beetje bij onze partijen, dit soort initiatieven. Dat klopt ook wel en ik vind het ook leuk dat mevrouw Pater daarmee komt. Hè? Want kijk, wij zijn misschien wel te laat hè, met dit soort voorstellen. Maar ze is natuurlijk, het was natuurlijk niet allemaal herrie in de tent, om het zomaar netjes te zeggen. Er waren ook een hoop dingen waar we het wel over eens. En over dit onderwerp waren we het zeker eens, aangezien ik daar regelmatig met mevrouw Pater over gesproken heb. Maar dat terzijde. Maar dan ga je het inderdaad eens uitdiepen, dat onderwerp, dat social return, en enthousiast. En dan ga je inderdaad zoeken. En ook, ik heb het rapport van TNO, meerdere rapporten gevonden. En dan ga je kijken van, nou, er zitten inderdaad heel veel voordelen aan. En het wordt ook aardig gestimuleerd. Het is natuurlijk wel zo dat TNO een aantal programma's daarbij die ze hebben lopen. Hè. Ik weet niet of u het programma kent met die bedrijven en die stichting In Return, wat TNO ook zich ontwikkeld heeft. Hè. Dus die hebben daar ook een stichting bij ontwikkeld. Dus een TNO, dat is ook een bedrijf, dat doet veel onderzoek natuurlijk. Dus die verzinnen ook een hoop en onderzoeken dat ook. En inderdaad, de resultaten, de output is nog niet gedefinieerd. Het is nog te kort hoe het loopt. Maar het blijkt ook al wel bij navraag bij andere gemeentes, dat er toch een bepaalde vorm is van dat we na een project de mensen weer aan de achterkant van het gemeentehuis de hand staan op te houden. Maar goed, het onderzoek loopt nog en dan moet je ook de tijd gunnen. Maar ik heb wel een paar vragen aan de Stadspartij. Ik ga ook niet tot in detail, maar ik zal gewoon wat algemene vragen erover stellen. En de eerste is eigenlijk heel simpel, is in hoeverre is er overlegd geweest met de gemeente, met de ambtenaren, over de draagvlak en het haalbaarheid van dit voorstel. En in hoeverre het al geïmplementeerd is in het gemeentelijk beleid. Want ik zie toch zeker een paar keer social return terugkomen in de presentatie. Een andere vraag is, hebben jullie ook onderzoek gedaan of navraag gedaan wat het standpunt is van de ondernemers? Zeg maar die in deze, zeg maar, die moeten dan een aanbesteding 5% moeten ze dan, zeg maar, in social return aanvullen. Maar wat vinden die ondernemers er eigenlijk van? Is daar bij jullie wat over bekend? En een andere vraag die ik heb bijvoorbeeld is, als er dan Europees aanbesteed wordt, is het wel toegestaan conform de Europese wetgeving om die werkgevers te verplichten om die specifiek uitkeringsgerechtigde in te zetten? Want ik heb het niet kunnen vinden bijvoorbeeld. Dus, en inderdaad, de heer Prins had ook al die vraag van deze moeilijke tijden. Zou het heel vervelend zijn als we de werkgevers verplichten om 5% om te zetten inderdaad in de social return, maar daardoor dat mensen thuis op de bank achterblijven. En ik weet dat is een lastige vraag, omdat de resultaten van alle onderzoeken nog niet op die uit zijn. Maar ja, ik vind het al prettig omdat voor jullie nog. Ja, het is natuurlijk al, jullie kunnen er ook niet echt een antwoord op geven, maar in hoeverre hebben jullie dat meegenomen? Hè? Dus met andere woorden, ik denk het initiatief is goed. Maar zoals het hier ligt, hebben wij daar toch nog wel wat problemen mee. Zeker dat je weer kaders gaat stellen. En wij zien meer mogelijkheden in een andere vorm van beleid. En we zien ook liever, zeker nu gezien de ontwikkelingen die de gemeente Den Helder, hoe die zeg maar met de nieuwe wet en de kansen die ze aangrijpen, is om die ruimte ook te blijven geven aan de gemeente, zonder dat ze daarin gehinderd worden. Dus dat voor ons in de eerste instantie.
Ja, het waren een aantal vragen, maar ik heb ook uw eerste vraag die ook wel richting de wethouder gesteld zou kunnen worden. Maar
ik stel ze aan de Stadspartij, daar wil ik het graag van weten.
Aan u het woord, mevrouw, op deze 3 à 4 vragen.
Ja, goed, u vroeg aan mij hoe ver is er overleg geweest met de ambtenaren. Nou, dat overleg is er geweest. Het draagvlak is dus ook, voor wat ik heb begrepen uit de antwoorden, ligt er dus ook bij de ambtenaren en bij de wethouder. Een onderzoek over het standpunt van de ondernemers, dat is, heb ik persoonlijk niet echt gedaan. Ik heb natuurlijk wel stukken gelezen. En ook de stukken vanuit het Rijk, waaruit dus gewoon blijkt dat het gewoon straks standaard vast komt te staan. U heeft die stukken namelijk ook gelezen. Oké, de Europese aanbestedingen die worden in principe niet verplicht, maar er is wel een mogelijkheid voor.
Ja, oké, okay. Nou, dank u wel. Nou ja, ik zou toch wel graag bij de beantwoording van de wethouder of de ambtenaren ook graag willen weten in hoeverre hun in overleg zijn geweest. En ja. Of dat raakvlak er ook daadwerkelijk is voor het voorstel. En of ze inderdaad het raadsvoorstel ondersteunen zoals het nu ligt.
Dat bedoelde ik ook in mijn eerste. Ja, gaan we straks aan de wethouder vragen. Ik ga even een rondje verder langs, mevrouw Jellema.
Dank u wel, mevrouw Jellema. Dank voor de presentatie, dat zeker. Wij als ChristenUnie staan niet echt te trappelen om dit van de grond te krijgen. De eerdere presentaties doen al zoveel en volgens ons ook meer maatwerk. Want wij vragen ons toch af van, ja, social return, hoe ga je die doelgroep nou benaderen? Want u geeft in uw voorbeeld dat u een mevrouw heeft gesproken. Ja, wil je werk hebben? Ja, natuurlijk graag. De opleiding is er dan niet helemaal. Dat is jammer. En geholpen met solliciteren, maar ja, deze 5%... Hoe bereik je die mensen? Ga je via het UWV? Ga je via de kaartenbak? Hoe ga je dat te werk stellen? Hoe maak je het financieel aantrekkelijk voor de bedrijven? En als het dan al aantrekkelijk zou zijn, van wij kennen ook voorbeelden uit Duitsland bijvoorbeeld, dat het daar min of meer verplichting is, de social return, en dat de ondernemers zeggen van ja, ik koop het gewoon af, want ik heb helemaal geen zin en geen tijd erin te willen steken. Van jongens, dan maar een boete, dan zijn we van alles af. En jammer dan dat je dan toch weer mensen thuis laat zitten. Ook een vraag van, is er een verplichting, min of meer, en kun je die überhaupt wel stellen aan werklozen of uitkeringsgerechtigden om te moeten solliciteren om aan die social return te komen? Ja, dan ga je toch ook weer terug naar, wordt er hulp geboden bij het solliciteren? Wordt er hulp? We zitten met elkaar in deze presentatie, in mijn optiek, ook een beetje te vissen in elk hetzelfde water. En ja, het maatwerk met het social return, dat ontbreekt, zeg maar, heel erg. Het is te grootschalig in onze optiek. Ja, die 5% kaderstelling, moet je dat allemaal wel willen.
Mevrouw Pater.
U heeft het over hoe gaan we de doelgroep bereiken. Nou, die doelgroep kunnen we gaan bereiken door middel van de nieuwsbrief die de cliënten ontvangen. Verder kan het via de site van de gemeente en wordt dat uitgezet in de huis-aan-huiskrant die ze gratis ontvangen. Mits ze geen nee-nee-stukken hebben uiteraard. U vraagt tevens, wordt het financieel aantrekkelijk gemaakt voor de bedrijven? Nou, naar mijn mening zouden we dat niet moeten willen. Want dan ga je voorbij aan het doel met wat je wil bereiken voor jezelf als gemeente. Even kijken hoor. Vindt er op enige wijze een controle plaats? Ja, die controle zal er uiteindelijk wel gaan moeten komen natuurlijk. Want anders krijgen we wat er voorheen gebeurde. Dat er helemaal nergens meer te vinden is hoe of wat met een cliënt. Is er een verplichting voor een cliënt om te solliciteren? Dat lijkt me wel. Die verplichting legt er nu ook. Dus ik ben van mening dat die ook wel op die manier gaat blijven. En naar mijn idee zullen ze wel worden geholpen bij de sollicitaties ook. Er lopen ook jobcoaches rond, dus ik denk dat dat wel goed komt. Maar eventueel gaat ze hier nog ietsje meer op ingaan.
Nou, dat doet straks de wethouder in de eerste. Ja. Ik moet even ingrijpen in een heel andere zaak. Ik moet deze vergadering verlaten door verplichtingen elders. Maar ik heb al met meneer Pastoor afgesproken dat hij het laatste stukje. We hadden gehoopt dat de vergadering toch met 2 uurtjes kon worden afgerond. Maar dat helaas lukt dat niet. Dus we krijgen even een publiekswissel, zal ik maar zeggen. En ik wens u verder nog veel succes bij de afronding van deze vergadering.
Ja, leed voorzitter. Nog voorzitter.
Dat mag.
Begrijpt de heer van de Vrije Socialisten dan dat hij nu beperkt is in het puur technische voorzitter en geen vragen meer kan stellen?
Zo, als dit niet het summum van social return was, dan zou ik het ook niet weten, dames en heren. Ik zou geen vragen stellen verder, heer Schild. Dat heeft u goed geconcludeerd. We maken het rondje af. Mevrouw Jellema was dan de beurt en ik zag meteen De heer Braam van de VVD, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Om te beginnen wil ik uiteraard de mensen die een presentatie hebben gegeven bedanken. In het bijzonder ook mevrouw Pater, die het initiatiefvoorstel van de Stadspartij heeft toegelicht. En ook complimenten voor de inspanningen die je verricht voor dit voorstel van de Stadspartij uiteraard. Ja, ik ben wel blij dat gaandeweg de vragen vanaf het CDA zeg maar toch wel enigszins naar voren kwam. Dat wij eigenlijk op dit moment al gewoon in onze nota inkoopbeleid een passage hebben over social return. En ja, een van de liberale beginselen waar de VVD van uitgaat is sociale rechtvaardigheid. En ja, wij kunnen ons dan ook zeer vinden in het hele concept social return. Daarom waren wij ook destijds toen vorig jaar deze nota inkoopbeleid werd vastgesteld. Waren wij daar ook voorstander van dat dat in deze nota werd opgenomen. Echter, als je met een voorstel komt, dan moet je natuurlijk beginnen met aan te geven wat nu eigenlijk het probleem is. En daar ontbreekt het eigenlijk een beetje aan, want we hebben een nota inkoopbeleid. Daar staat in dat per nationale of Europese aanbesteding moet worden bekeken of social return kan worden toegepast. En mijn vraag is eigenlijk heel basic, wat is nou eigenlijk het probleem dat wij met dit voorstel moeten gaan oplossen? Waarom hebben wij dit initiatiefvoorstel? Want in het begin leek het er een beetje op alsof wij niet aan social return doen bij onze aanbesteding. En dat is helemaal niet zo. Want het staat al gewoon in die nota inkoopbeleid. We hebben dat al gewoon afgesproken met elkaar. Dat, dat de gemeente dat bij elke aanbesteding moet gaan bekijken. Ten tweede, nee, laat ik het even hier, want we waren toch met vragen en antwoord bezig. Ik wil graag van de Stadspartij horen, wat is nou eigenlijk het probleem?
Dat was een helder. Ik kijk naar u, mevrouw Pater.
Nou ja, het probleem voor onze Stadspartijen en als gemeente denk ik helemaal, ligt er gewoon dat je straks vanuit de wet werken naar vermogen heel goed moet gaan kijken hoe je om moet gaan met de mensen die je in je bestand hebt. En die mensen zul je toch op een bepaalde manier aan het werk moeten zetten.
Ja, als dat.
De heer Braak, dit was het antwoord. Ja, maar u had nog een andere vraag ook.
Nou ja, ik wil u uiteraard even op reageren. Want er staat nu in de nota inkoopbeleid een passage over social return. We hebben al social return. Dus nogmaals, wat voegt dit toe? Dat is mijn vraag.
Het voegt toe dat je meer voor de doelgroep kan bereiken dan wat je nu op dit moment doet. U vindt van niet, ik vind van wel.
Oké, okay, nou, laat ik het anders stellen.
Mag ik even van de orde, meneer de voorzitter?
Altijd, we hebben altijd.
De eerste ronde en nu gaat de heer Bruin individueel een gesprek aan, punt voor punt, met mevrouw Pater. Maar we hebben een orde in deze vergadering dat we dan ons zegje doen. U weet dat als geen ander, meneer Bruin. Ja, maar dan krijgt u antwoord en dat is het dan.
Oké. Okay. Meneer Reijten, we hebben net bij het begin hebben we moeten constateren dat we praktisch met de materie zouden omgaan. We zijn begonnen met vragen.
Voorzitter, voor de orde.
Dus, nou wordt het toch.
Echt voor de orde. Dit kan dus ook niet. Hè. We gaan niet discussiëren onderling.
We gaan het zo doen. De heer Bruin maakt zijn eerste termijn af. Stel daarin zijn nog openliggende vragen. Mevrouw Pater geeft daar antwoord op. En vervolgens gaan we de tweede ronde in. Zo gaan we het doen.
Oké, okay, voorzitter, dank u wel. Dan mijn tweede punt betreft dan het midden- en kleinbedrijf. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Met de woorden die nu in het raadsbesluit staan, dan wordt eigenlijk bedoeld om het te verplichten. Dus bij elke aanbesteding zou verplicht 5% van de loonsom aan social return moeten worden besteed. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat de Stadspartij daarmee het volledige midden- en kleinbedrijf, alle kleine ondernemers in Den Helder uitsluit van aanbestedingen door de gemeente. Want die zijn gewoon, door de omvang van hun bedrijf, zijn die niet in staat om een social return te doen. En mijn vraag aan de Stadspartij is dus ook, wat vindt u ervan dat u op deze manier dat midden- en kleinbedrijf volledig uitsluit van de aanbesteding? En dat is mijn tweede vraag.
Oké. Mevrouw Pater, de vraag en het antwoord.
Nou ja, het verplichte gedeelte uiteraard. Ik vind niet dat wij als gemeente op die manier dan een midden- en kleinbedrijf uitsluiten.
Nee, misschien een korte aanvulling. Het gaat natuurlijk om de aanbesteding. Hè? En als je inschrijft op een bepaalde aanbesteding, mag je ervan uitgaan dat ook die 5%-norm gehaald kan worden. Anders zou je die opdracht gewoon niet aankunnen. Dus dat is natuurlijk een beetje een vertekend beeld dat u nu probeert neer te zetten.
Voorzitter van de
dat,
orde.
Dat was een buiten de orde toevoeging, maar blijkbaar. Voor deze keer laten we dat lopen. Ik kijk nog wel eventjes voordat de wethouder het standpunt van het college daarin wat doet. Naar de heer Reinten, u wil de beurt niet of u heeft geen vragen. En ik kijk ook nog even dan naar mevrouw Dol.
Mag ik in eerste termijn dan? Want ik was even verrast toen we begonnen. En meneer Prins begon en daarna begon het rijtje. Dus ik dacht, nu aan het eind, dat heeft u prachtig bijgehouden. Dus,
nou, met dank aan de griffie,
hè? Wij vinden dit een mooi voorstel. Dus het enige probleem is dat we het liever zelf hadden bedacht. Maar ik vind het een heel goed voorstel. Dus wij zullen dit steunen. Dank u wel.
Dat is helder. Mevrouw Dol.
Ik heb geen gebruik gemaakt van de eerste termijn, omdat ik niet echt vragen had. Maar ik ga aan de tweede termijn wel meedoen.
Dat is dan goed. Dan krijgt eerst de wethouder het woord om het standpunt van het college daarin te doen. En ik help u eventjes alvast voor de tweede termijn. Dat u dan meteen ook eventjes meeneemt of het een bespreekpunt wordt en dat soort grappen en wat dan wel. Heer Visser, gaat u gang.
Ja, het leuke aan een initiatiefvoorstel is dat we natuurlijk geen standpunt hebben van het college wat officieel is. Want de vraag is uiteindelijk of het initiatiefvoorstel ook doorgaat naar de raad. Maar daarom ligt die hier ook in ter discussie. Wat ik vandaag heb geprobeerd is naar aanleiding van ook de presentatie, omdat er veel onduidelijkheid bestond, ook bij de stadspartij, rondom het in controle zijn van onze kaartenbak, om daar verduidelijking in aan te brengen. En dat ook heel graag te doen, juist met die ketenpartners die ons eigenlijk daarin ondersteunen in de afspraken die we daar al langdurig met elkaar hebben gemaakt. Zoals gesteld door sommigen in de commissie is het inderdaad zo dat wij al aan social return doen. Dit is niet alleen terug te vinden in ons inkoopbeleid, waar een aantal van u naar refereert, maar dit is ook terug te vinden in de WSW, de Wet Sociale Werkvoorziening. Want immers, zo'n 120 mensen bij Noorderkwartier actief werken op dit moment in de groenvoorziening. En wij kopen daar als aandeelhouder gewoon in. Daarnaast hebben wij ook bij de WWB Social Return. En daarom hebben ook de ketenpartners hier aanwezig uiteindelijk in hun presentatie aangegeven op welke manier zij werkgevers benaderen om uiteindelijk mensen in dienst te nemen, al dan niet met looncompensatie, of al dan niet een opdracht kunnen gunnen als sociaal returner zit. Een van de dingen is bijvoorbeeld dat vakwerk werkzaamheden laat uitvoeren door het reguliere bedrijfsleven op de stelling en die uiteindelijk begeleid en coacht, want ik hoorde ook het woord jobcoach, en op die manier ook een social return laat doen. Dus daar waar het gaat om een aantal zaken, de bouw, en ik refereer naar de stelling, infrastructuur en onderhoud, en ik refereer naar het marinebedrijf, groenvoorziening, refereer ik naar Noorderkwartier, de zorg, refereer ik naar WNK en vakwerk, en ook voor schoonmaak en catering, refereer ik naar vakwerk en WNK. Dus we doen er al heel veel aan. Het enige wat uiteindelijk de stadspartij heeft aan willen willen toevoegen aan het beleid, is inderdaad de verplichting. En daar is het enige waar wij dan uiteindelijk van mening verschillen, en dat hebben we ook aangegeven, dus ook ambtelijk gedeeld met de stadspartij, dat het voor ons lastig is om uiteindelijk het bedrijfsleven in de huidige conjunctuur te verplichten om aan social return te doen, omdat het in het aanbestedingstraject lastig zou kunnen zijn, omdat je een bepaalde groep ondernemingen wellicht uitsluit, en ook maar de vraag kunt stellen, wat ga je doen als de aanbesteding helemaal niet lukt, omdat niemand een aanbieding doet, omdat niemand aan social return wil doen. Ga je dan uiteindelijk de aanbestedingsregels vooralsnog aanpassen. Dus het is ook ontzettend lastig om met die verplichting uit te voeren. En inderdaad, refererend naar de Duitse markt, daar is het bedrijfsleven vanuit de WWB, de Duitse WWB, verplicht gesteld om een aantal mensen zelfs in dienst te nemen. Met name die mensen met een arbeidshandicap. En daar heeft gewoon 99% van het bedrijfsleven ervoor gekozen om de boete die daar tegenover zit gewoon te betalen. Ik wil vooropstellen, wij zijn zeer positief tegenover social return. We hebben met de presentatie aan willen geven dat we daar al heel veel mee doen. En met name met onze ketenpartners hier aanwezig. En dat we uiteindelijk in ons inkoopbeleid de mogelijkheid hebben om als criterium, bijvoorbeeld in Europese aanbesteding, social return toe te passen. Dat bij bijvoorbeeld gelijke prijs een bedrijf wat zich met social return bezighoudt altijd voorrang zal kunnen gaan krijgen. Dat zijn criteria die je van tevoren vaststelt, maar die staan al in ons inkoopbeleid. Dus ja, de enige toevoeging die de Stadspartij hier aan heeft willen toevoegen is het verplicht stellen binnen een aanbesteding. Nou, en dat kan dan tot problemen leiden. Maar nogmaals, het is aan u en het initiatief ligt bij de Stadspartij om het wellicht verder te brengen naar de Raad. Tot zover.
Ik zeg dank u wel. Ik kijk met liefde naar uw vingertje, heer Prins. Maar ik wou, wat eigenlijk toch ook wel een beetje gewoond is, om de insprekers ook nog een beetje het woord te geven om daarin de reply te doen. Maar of, dat zijn de heren van de presentatie. Maar u houdt verder nog even uw mond. Gaat het wel met uw rug, meneer Van Heen?
Ik ben niet de gast, dus volgens mij past mij een bescheiden rol in deze discussie. Ja. Wel, wellicht één opmerking, dat het gaat uiteindelijk gewoon om een arbeidsmarkt en om een economie. En wij maken geen werkgelegenheid, wij voldoen aan een vraag vanuit de markt en die moet gewoon passend zijn. Gedwongen winkelnering zal nooit duurzaam zijn, zal nooit echt goed gedijen. Dus het gaat om mensen passend werk bieden en daardoor duurzaam te maken. En social return is daar stimulerend in, maar het gaat uiteindelijk toch om de match en die ook economisch verantwoord moet zijn. Bedrijven zijn geen liefdadige instellingen, het gaat gewoon om economisch nut. En in dat veld bewegen als het gaat om belonen arbeid.
Mijn heer Prins, gaat u gaan.
Tweede ronde. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb met belangstelling heb ik de eerste instantie gevolgd. En dat brengt mij ertoe dat ik het volgende ga zeggen. Er lopen in deze hele discussie vanavond twee dingen door elkaar heen. Dat is datgene wat vanuit de wet werken naar vermogen wordt gedaan aan social return. En dat is fundamenteel een geheel andere exercitie dan dat waar de Stadspartij het over heeft. Mevrouw Pater probeert die dingen in dezelfde pot te mengen en te klutsen en tot één geheel te komen, maar dat gaat dus gewoon niet. Daar waar de wet werken naar vermogen zich voornamelijk bezighoudt met de lokale arbeidsmarkt en de werkzoekenden die in onze gemeente wonen, zou ik mevrouw Pater erop willen wijzen dat het aantal inkopen dat de gemeente doet in de gemeente zelf maar een betrekkelijk klein gedeelte is van het totaal aantal en inkopen dat de gemeente doet. Als je het voorstel dat zij doen consequent gaat doorvoeren, dan krijg je de volgende situatie. Als je het echt consequent gaat doorvoeren, als je een doosje met punaises koopt, dan moet je feitelijk het bedrijf dat die punaises levert verplichten om 5% van de aankoopsom van de loonsom van het maken van die punaises te besteden aan social return. Ik trek het speciaal in dit zwart-witte om heel duidelijk te maken wat de consequenties hiervan kunnen zijn. En dan zegt de fabrikant van punaises, evenals een heleboel andere fabrikanten, oh, dat is allemaal geweldig. We gaan dus onze loonsom met 5% verhogen en we schrijven met z'n allen 5% hoger in. Dan is dat probleem de wereld uit. Dat bedoel ik dus met de opmerking dat het is niet juist, denk ik, wat meneer Bruin zegt, dat het midden- en kleinbedrijf in Den Helder dat onder deze voorwaarden zou worden aangeschreven, dat ze dat niet zouden kunnen opbrengen. Wel nee, die mensen spreken met elkaar en zeggen, we moeten 5% hoger inschrijven, want we moeten een social return doen. En op die manier besteden wij meer geld van onze gemeentebegroting aan onze inkopen. Dus nogmaals, twee dingen die door elkaar heen lopen. Als je een social return wil doen of de gehandicapte mens naar de arbeidsmarkt wilt voeren, moet je dat niet via de inkoopnota doen. Het is ook heel moeilijk te zeggen, als je verplichting oplegt, moet je dat aan alle inkoopbedrijven doen. Nou, een heleboel van die bedrijven, dat is godsonmogelijk om dat te verplichten. Ik vind ook dat het initiatiefvoorstel onvoldoende heeft geluisterd naar een gedegen, grondige ambtelijke voorbereiding. Dus het hele werkterrein is denk ik onvoldoende verkend om het stuk reeds aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. En ik denk dan ook dat de goede bedoeling voornamelijk een politiek gedrevene is, waar wij met z'n allen in effect heel weinig aan hebben. En dat is dan ook mijn bezwaar. Dus als je de gehandicapte mensen naar de arbeidsmarkt wilt brengen, moet je dat op een andere manier doen dan via de inkoopnota. Dan moet je dat doen volgens een weg die we nu kennen, dat is via de wet werken en vermogen en de presentaties die net eerder zijn gegeven. Niet op deze manier. Dus ik zou willen voorstellen dat de Stadspartij trekt het voorstel weer terug. Ga nog een hele goede berg huiswerk doen. En als je dan een gebalanceerd voorstel hebt, dan kom je naar mijn smaak tot de ontdekking dat het een doodlopende weg is. Dank u wel.
Daarmee geeft u eigenlijk aan van dat dit stuk zo niet door kan naar de Raad, hè?
Ja, correct. Okay. Dus dat is nog niet eens een bespreekpunt, dus nee. Geen hamerpunt.
Ik begrijp het.
Goed.
Oké, dank u wel. Mevrouw Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik maak uit het voorstel van de Stadspartij op dat zij mensen die een grote afstand hebben op de arbeidsmarkt weer op deze manier naar werk willen begeleiden. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben, want dat te weinig mensen die afstand hebben op de arbeidsmarkt de gelegenheid krijgen om weer op die arbeidsmarkt te komen. En dat je dat dan verplicht en dat je daar 5% bij de aanbesteding 5% eist, dan denk ik, als je dat niet doet, dan gaat het dus niet werken. Je moet een eis stellen. En ik denk dat het niet zozeer verdringing van andere arbeidsplaatsen is, maar dat zou je ook bij alle reïntegratie kunnen denken. En ik vind het een goed voorstel. Ik weet niet of het al helemaal klaar is om naar de Raad te gaan, of dat er nog wat meer uitgewerkt zou moeten zijn. Maar ik vind het een goed voorstel. Het enige wat mij eigenlijk stoort is dat het van toepassing is op sectoren. En dan zijn het de sectoren die een laag op de arbeidsmarkt zitten. De bouw, de zorg, de schoonmaak, de catering. En ik zou het eigenlijk op alle sectoren van toepassing willen laten zijn. Want je zag ook dat er mensen op de afstand op de arbeidsmarkt met een VWO of wat dan ook. Dus het stoort mij dat de sectoren ingevuld zijn. Die zou ik er niet in willen hebben.
Vraag aan me. Dol, want u weet dat nu ook al zo in de nota inkoopbeleid staat, hè? Dus dat is niet een aanpassing van de Stadspartij.
Nee, maar die 5% die maakt dat het meer body hebt.
Volgens mij zijn die
sectoren, ja, die zou ik er daar ook uit willen hebben. Klopt.
Volgens mij zijn die sectoren ook via minister Krom en noem maar op ingesteld als ons pilotproject.
Ja, dat is niet zo. Maar dat is zo. Oké, maar dat is, wilt u niet zeggen dat wij dat moeten volgen?
Nee. Mevrouw Dol, maar u geeft aan van het is een goed voorstel. U ziet dat. U wil er ook nog wat dingen uithalen. Maar dat betekent van dat u eigenlijk aan de Stadspartij wil aangeven van nou neem het mee terug en pas dat aan. Of zegt u van nou breng het maar wel
Nou, ik zou het aanpassen nog een keer dan in de commissie brengen.
Dat is voor mij helder genoeg. Meneer Kluut, deze zit.
Ja, voorzitter. Mijn enthousiasme voor social return is ontstaan eigenlijk doordat ik gewoon gevraagd heb hoe het werkte. En er waren inderdaad mensen die konden me ook nog geen resultaten geven, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ze vonden het prettig om ermee te werken. Dus wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen dat het natuurlijk best wel een goed systeem kan zijn. Ja, we waren er trouwens al een beetje mee akkoord gegaan, omdat we natuurlijk ook, wij hebben die inkoopnota hebben compleet gesteund. Ja, en dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de markt. Alleen in die inkoopnota daar staat, ja, dat de gemeente gebruik maakt van haar positie, ja, om werkgevers te bewegen. Nou, daar zou je dus uit kunnen distilleren dat er een vorm van lichte dwang of drang, hoe je het ook noemt, ja, aanwezig kan zijn om dingen te bereiken. Nou, ik vraag me af hoe je dat wil doen, want ook ik zie natuurlijk de crisis net zoals alle anderen, ja, waarin we zitten. En ik kan me niet helemaal voorstellen dat werkgevers dan zo 1, 2, 3 ja, zich laten verleiden. En of je dan een verplichting in moet stellen, dat vraag ik me af, want wie kan dat dragen? Ja, en ik ben het met de VVD eens inderdaad, ja, dat dat inderdaad kan leiden tot uitsluiting van kleine ondernemers. Ja, en dat zou ik ook inderdaad jammer vinden. Dus wat dat betreft zou ik daar nog eventjes offline over willen praten met de Stadspartij om te kijken of dat niet aangepast moet worden. Dat begrijp ik ook heel goed. Oh, er wou iemand wat...
Ja, nee, ik wilde u laten uitspreken, voorzitter, maar ik heb een vraag.
Gaat u gewoon.
Begrijp ik nou goed dat zeg maar de essentie van het concept raadsbesluit, dat is waar u het dus niet mee eens bent, namelijk om het te verplichten. Want ik bedoel, ja. Die 5% en dergelijke en dat kader, dat kunnen we nu ook al gewoon doen, sterker nog. Ja. Er staat in de inkoopnota dat de gemeente moet dat gewoon telkens overwegen bij elke aanbesteding. Ja. Ja. Dus dat betekent dat u het eigenlijk met het raadsbesluit niet eens bent.
Nou, als het gaat over de verplichting, ja, dan wil ik daar toch nog maar eens even over praten. Want ik zie dat niet helemaal. Ik ken natuurlijk ook een paar ondernemers hier in de stad, ja, die best wel sociaal willen ondernemen. Maar als die worden gesteld voor het feit dat ze 5% verplicht, ja, dan zie ik ze dat niet doen. En het zijn juist mensen waarvan ik zelf vind, ja, dat ze het heel goed gedaan hebben in de afgelopen tijd. Ja, dus wat dat betreft, ja, daar heb ik, dat is inderdaad een punt. Ik ben daar ook door jullie op gezet, hoor. Dus daar moet ik eerlijk in zijn. Ja. Mij blijft natuurlijk nog steeds die regel, ja, waarbij dan wordt gezegd met een niet-westerse etnische culturele achtergrond. Ja, ik kan daar niet mee uit de voeten. Ik heb dat toen al eens een keer gezegd, ja, en ik blijf dat zeggen, want voor mij zijn de mensen gewoon allemaal gelijk. Ja, laten we nou geen doelgroepen gaan doen, want we zouden niet aan doelgroepenbeleid doen, ja. En dat doen we dan in dit geval even weer wel. Was ook het enige punt wat mij in de nota toen tegenstond. Maar goed, dat mogen duidelijk zijn. Ik dank u.
Ik dank u. En ik geef aan dat u eigenlijk zegt van het zou nog een stukje aangepast moeten worden. Het MKB zit nog een euvel in en dat sociaal-culturele, dat ethische zou er ook uit moeten. Dus,
correct.
Dat betekent dus eigenlijk dat het terug moet en aangepast moet worden en het te zijner tijd weer terug zou kunnen komen in de commissie. Ik kijk naar mevrouw Kolhoorn van het CDA.
Voorzitter, ik heb al gezegd, social auteur, dat past op zich heel goed in de doelstelling ook die wij als CDA hebben. En waar ik al jaren mee bezig ben geweest, het maatschappelijk aanbesteden. Maar wat ons betreft staat het dus al in de nota. En ik heb al aangegeven dat wat ons betreft er geen extra kaders nodig zouden moeten zijn. Omdat wij meer uitgaan van het maatwerk. En naar ons idee wordt het dus nu door WNK en in werking al gedaan. En wat ik misschien nog wel zou kunnen opmerken is dat... wat ons betreft dan eigenlijk dat raadsvoorstel overbodig is. Maar wat misschien wel nodig zou zijn, dat is dan een controle op de uitvoering en met regelmaat een rapportage over hoe social return is toegepast. Dat zou dan misschien nog een extra toevoeging kunnen zijn.
Ter interruptie, voorzitter.
Gaat u gang, mevrouw Rol.
Ik wilde aan mevrouw Kolhoorn vragen. Denkt u niet dat als dit aangenomen zou worden, dat juist WNK en vakwerk eerder hun mensen door kunnen sturen, want er komt meer gelegenheid om social return toe te passen, omdat de projecten erom vragen.
Ik denk dat ze het al doen, want ze moeten mensen naar werk toe leiden en iedereen moet aan het werk, dus ik denk dat ze dat ook doen. Maar als je 5% zet en er willen geen... Ik heb ook van ondernemers al gesproken die daar echt niet aan mee willen werken.
Ja, voorzitter, mag ik daar een korte aanvulling op geven? Ik denk dat hier wel een
Kemp.
Nou, eerst mevrouw Dol eventjes. Was dit zo voldoende?
Nee, want ik weet dat ze het al doen. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat ze te weinig plekken hebben om de mensen te plaatsen. En met deze regeling komen er meer plekken.
Ik denk als er geen plekken zijn, dat ze er ook niet zijn als ze verplicht worden. Want ik denk dat de mensen heel veel inspanning verrichten om juist te kijken waar mensen wel aan het werk kunnen. Ja.
Dat is helder. Ik kreeg van mevrouw Post.
Nou, heel kort een aanvulling, want dit is inderdaad wel een beetje kernpunt. Je moet als gemeente wel waarborgen dat er ook genoeg plekken zijn om mensen weg te zetten. Hè? En als je zegt van nou, we doen dat mee, we nemen dat mee in de aanbesteding, 5% verplicht. Plekken creëren voor reïntegrerende mensen, voor mensen met een grote afstand van de arbeidsmarkt. Dat is natuurlijk wel een essentieel verschil met de vrijblijvendheid die nu in de inkoopnota wordt gegeven.
Ik denk dat die vrijblijvendheid er niet is, want er is een bepaald bedrag wat je kan besteden aan reïntegratie en werkdeel. En daar moeten we heel erg op insteken. Dus
de vrijblijvendheid zit wel in de aanbesteding op dit moment. En die zouden wij er graag uit willen hebben. Dat je inderdaad als gemeente waarborgt dat je inderdaad ook genoeg werkplek creëert voor de doelgroep waar we het vanavond over hebben.
Ja, ik denk, daar heb je wel gelijk in, maar dat hoeft voor mij niet per se die 5% te zijn. Ik denk als je die kaas gewoon openlaat, dan kan er misschien een ander 10% en een ander maar 1%.
Maar dit is een beetje lastig, hè? Want als je hem niet verplicht stelt of je hanteert geen 5% of geen percentage in ieder geval, hè, dan de andere kant is dus dat je het zo vrij blijft maken dat je niet kan waarborgen dat überhaupt één plek wordt gecreëerd. Hè? Dus dat is dan een discussie waar we het over zouden moeten hebben.
Wat ons betreft hoeft die 5% niet als kader.
Zou u...
Maar goed.
Mag ik even iets vragen aan mevrouw?
U mag even iets vragen.
Ja? Wat zou u vinden van het streven naar 5% bijvoorbeeld? Dat je het probeert gewoon. Hè? En dat je dan kijkt na een aantal jaren hoe dat bevalt.
Streven is er natuurlijk altijd, maar ik denk dat die er nu ook is. Iedereen probeert toch zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.
Behalve dus dat is geen percentage genoemd natuurlijk.
Ja, nou ja.
Voorzitter, nog één korte interruptie. Want ik vraag me
aan, af... aan de heer Rijnt of aan mevrouw Kolhoorn?
Mevrouw Kolhoorn.
En geen herhaling alsjeblieft als het kan.
Nou, mevrouw Kolhoorn zegt, ik denk dat het zo is dat iedereen zijn best doet. Ik denk dat het is aan de kant van de gemeente dat zo is. Maar ik weet niet of dat is bij de mensen die inschrijven op een aanbesteding. En ik denk wel dat je dat zou moeten willen waarborgen. Dus vandaar ons voorstel.
Mevrouw Kolhoorn, u wou op het knopje drukken. U mag van mij. En anders zou ik zeggen van nou, u begon uw tweede termijn met dat het eigenlijk iets overbodig was. En,
ik denk als we inderdaad bijvoorbeeld op die uitvoering controleren en over gerapporteerd worden, dat je ook de duidelijkheid krijgt of mensen zich aan die 5% of niet, of in elk geval hun best doen om mensen aan het werk te krijgen.
U heeft mij prima aangevuld, dat wou ik nog meenemen, dus dank u wel. Ik kijk naar de fractie. Nee, mevrouw, er wordt mij gevraagd van wel of niet naar de raad, maar u vindt eigenlijk het raad.
Ik zei al dat het eigenlijk wat betreft overbodig is, omdat we het in de nota hebben staan en dat het al eigenlijk uitgevoerd wordt.
Helder, dank u wel. Ik kijk naar de heer Schild van Trots.
Ja, nou voor ons voldoet die nota ook prima. Dus voor ons is het voorstel ook overbodig. Maar dat zegt niet dat het initiatief geen goed initiatief is. En ik denk dat de woorden van de heer Rijnten, die ondersteun ik van harte, dat het streven moet zijn om het social return toe te passen. Maar daar vind ik ook dat je de gemeente de ruimte moet geven om goed beleid te voeren. En zeker met de ruimte die de minister Kamp gaat bieden aan de gemeentes, hè, en de bezuinigingen die dus op ons afkomen, ga je weer kaders stellen en dan gaan we toch weer kaders stellen als een raad die wij niet willen stellen. En we willen ook de ondernemers de vrijheid blijven geven. Wij zien meer, ook in een andere vorm, dat het zeg maar toch niet zozeer dat de verantwoordelijkheid naar de ondernemers toe gaat, maar uiteindelijk zien we liever dat de mensen op een andere manier terug in de maatschappij een tegenprestatie gaan leveren. Dus wij zien meer in een maatschappelijk vlak, dus bijvoorbeeld een tegenprestatie naar vermogen, daar zien wij meer ruimte in. En niet het probleem bij de ondernemers liggen. En ik ben van mening dat we ook misschien wel dan aanbestedingen mislopen, ondernemers in Den Helder, en dat we dan bedrijven buiten Den Helder krijgen, waardoor we indirect eigenlijk weer geen werkgelegenheid, dat niet oplevert binnen onze eigen gemeente, maar dat ondernemers inderdaad weerhoudt om een project aan te nemen. Dus ja, wij blijven achter de nota staan zoals die er nu ligt en kunnen niet meegaan met het voorstel.
Dan hoef ik dat niet af te concluderen. Ik dank u daarvoor. Ik kijk naar mevrouw Jellema van de ChristenUnie. Gaat gang.
Wat ons betreft is de nota zoals die er nu ligt ook voldoende en hoeft er niet opnieuw een zeker geen verplichting naar de 5%. Bovendien lees ik ook nog in het voorstel dat de ondernemers worden de mogelijkheid geboden om maatwerk te leveren. Nou, dat is natuurlijk prachtig bij Social Return, maar ook nog een stukje scholing dan weer krijgen. Dus dat komt ook nog eens een keer op het bordje van al de ondernemers. Nou, ik denk dat ze daar zeker niet op zitten te wachten. Dus het is voldoende wat er al staat en er hoeft geen aanvulling op. En als dat dan al zou moeten, ja, vind ik het voorstel van de Stadspartij te mager en niet voldoende onderbouwd.
Ik dank u dan gaat het niet door naar de raad en is hij ook overbodig in de zin dat u hem ook al integreert in het bestaande inkoopbeleid. Ik kijk naar de heer Bruin
of naar de heer Dossen.
Ik wil ook even naar de heer Dossen kijken. Hallo. Heer Bruin, gaat de gang.
Ja, nee, voorzitter. Ja, goed, dat lijkt me duidelijk. Ik denk dat iedereen, zo'n beetje alle partijen, voorstander zijn van Social Return. Alleen, ja, het is heel duidelijk. Het staat al in de huidige nota inkoopbeleid. Het is ook niet wenselijk om er een verplichting van te maken. Op mijn vraag van wat is nou eigenlijk helemaal het probleem, antwoordde de Stadspartij in eerste instantie waarom ze Social Return zo belangrijk vinden. Nou ja, dat was niet het antwoord op de vraag. Want dat vinden wij allemaal al. Maar in tweede instantie, net met een aanvulling van mevrouw Post, werd het nog wel even duidelijk. Het gaat er gewoon om. Ze willen het gewoon verplicht maken. Nou, dat hebben wij al aangegeven. Het lijkt ons geen
probleem. Voorzitter, interruptie. Volgens mij was het antwoord op die vraag was dat er naar ons inziens onvoldoende werkplekken op dit moment zijn om daadwerkelijk over te gaan tot het reïntegreren van mensen. Hè? Dus is een verplichtstelling van die 5%. Daarmee waarborg je als gemeente dat je ook inderdaad daadwerkelijk die mensen uit je kaartenbak kan wegzetten. En dat is het antwoord op wat is nou het probleem?
Goed, nou dat is niet het probleem, want wij hebben nu al in de nota inkoopbeleid opgenomen dat de gemeente moet bekijken of social return mogelijk is. En wij willen graag die verantwoordelijkheid laten waar we die hebben neergelegd, namelijk bij dat college. We denken dat hij zeer goed in staat is om per aanbesteding te bekijken in hoeverre het wenselijk en mogelijk is. En ik denk dat de wethouder dat heel goed heeft uitgelegd. En ik hoop ook dat de Stadspartij dat goed heeft meegenomen bij hun overwegingen wat ze met het initiatiefvoorstel willen doen. Want wij kunnen wat dat betreft dat betoog van de wethouder volledig onderschrijven. En ja, het mogen geen verrassing zijn dat wij niet denken dat dit door kan naar de raad. Maar mocht de Stadspartij het toch willen inbrengen, dan zijn wij uiteraard tegen en hoeft het wat ons betreft ook niet meer besproken te worden.
Voorzitter, ik had nog een vraag aan mevrouw Post. Mevrouw Post, één vraag. Is het zo bij Social Return dat als een bedrijf, bijvoorbeeld uit Alkmaar, een aanbesteding doet met Social Return, dat ze dan hun eigen kaartenbak patiënten, zeg maar, of tenminste de kaartenbak mensen, uit cliënten inderdaad, uit Alkmaar dan in het project verwerven en niet de kaartenbak mensen uit Den Helder?
Nou, dat lijkt me geen wenselijke situatie.
Ik weet dat niet zeker, daarom vraag ik dat ook.
U heeft daar een antwoord op gekregen. Dat was het. U wil al aan het knopje komen, meneer de wethouder, maar u mag nog niet, want ik kijk eerst naar de heer Reinten. En tenslotte wil ik dan de Stadspartij ook nog het woord geven om daar nog wat met de adviezen wat de commissie heeft gegeven te doen. Meneer Reinten, gaat u gewoon.
Ik heb in eerste termijn volmondig mijn steun gegeven. Ik ben wel wat gevoelig geworden door de argumenten die gegeven zijn. En ik heb het in het debatje met mevrouw Koolhoorn ook al gezegd dat het eigenlijk een beetje omgebouwd zou moeten worden. Niet van de gemeente die in de huidige inkoopnota de gemeente streeft naar of wat dan ook, maar dat je toch een percentage noemt. Dat zou het doel moeten zijn, maar daar wel een nuance in brengt van streven naar enzovoort. Maar dat je wel een getal noemt op een of andere wijze. Dat maakt het minder vrijblijvend. En ik hoop dat de Stadspartij het in die zin zou willen aanpassen. En dan zouden wij dat kunnen steunen. Dank u.
Ik zeg dank u. Dus u geeft ook aan van dat kan nu niet door. Dat zou eerst aangepast moeten worden. En dan later nog eens terug in de commissie. En die opdracht geeft u eigenlijk aan de Stadspartij. Ik kijk naar de Stadspartij. Mevrouw Pater, zou u daar... of de heer Post,
ik wil graag een korte reactie van vakwerk en van het WNK wat hun van het voorstel vinden. Want in principe zijn het een meer stukje handvaten voor de praktijk. Dus ik wil graag een korte reactie.
Ik snap dat u dat wil, maar ik wou dat net ook al even doen omdat ik hun per ongeluk de titulatuur inspreken gaf. Maar dat is niet de orde. Die hebben een presentatie gehad. We hebben daarover gesproken. Maar uw reactie als Stadspartij en als indiener van het voorstel. U heeft de commissie gehoord. Neemt u het mee terug? Wat doet u er verder mee?
Voorzitter, er liggen nu twee verzoeken. Het eerste, laten mensen aan de praktijk eens reageren. Is er inderdaad een probleem om mensen weg te zetten? En een verzoek voor de wethouder. En dan kunnen wij even overleggen met elkaar ondertussen wat we met het initiatiefvoorstel gaan doen. Dus dat lijkt me een prima ordevoorstel.
Nee, ik snap het. Ik denk van dat het... Dat de nieuwe vragen dat meer onrust geeft en niet verduidelijkt en geen recht zal doen aan uw initiatiefvoorstel. En ik denk dan ook van dan geef ik als eerste maar de wethouder het woord om dat ook in zijn tweede termijn en laatste termijn daar iets over te zeggen. Dan kijk ik nog één keer naar u, want links heeft zijn inbreng gedaan. En daar ook. Nou, ik kijk dus naar rechts, precies op de plaats voor...
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn de gasten hier aanwezig uitgenodigd voor een eerder onderwerp die we hier besproken hebben. Een presentatie over de resultaten binnen de WWB. En als het dan gaat om inderdaad de reactie van die ketenpartners dan wel van het college, dan moet u bij mij zijn. Als dit initiatiefvoorstel op die manier aangepast wordt, zoals een aantal van u zegt, is hij feitelijk exact hetzelfde als inkoopnota, door u zelf in 2010 vastgesteld. Dus het is bijzonder interessant natuurlijk om dit naar de raad te willen brengen en hier nog meer ambtelijke capaciteit tegenaan te zetten. Maar het lijkt mij dat ik hier hoor dat u eigenlijk op die manier zou willen aanpassen, om dan het streven naar eraan toe te voegen, zoals ik de PvdA begrijp. Nou, de druk op de kaartenbak, meneer Reijnten, betekent dat wij altijd streven naar zoveel mogelijk uitstroom in de positieve zin. Als we nou praten over zoveel druk op het sociaal domein, dan denk ik als er ergens een urgentie is om te streven naar, dan is het wel binnen dit domein. En ik heb een kaartenbak vol motivatie om dat te onderschrijven. Het ombouwen naar, dan wil ik heel graag weten, als we het om gaan bouwen, waar gaan we het dan naar ombouwen? En ja goed, ik wil ook prima een rapportage geven daarover. Maar ja goed, met dit soort presentaties proberen we juist die duidelijkheid te verschaffen. En ik denk vanuit het feit dat ik vanuit ervaring knopen kan leren tellen, ik denk dat het advies beter kan zijn dat u gewoon het voorstel terugtrekt.
Ter interruptie, voorzitter.
Dat mocht...
Dacht ik ook. Ik wilde de wethouder vragen, kan hij globaal zeggen bij de aanbestedingen van de afgelopen tijd hoeveel daar aan social return in verwerkt was? Want het staat al in de inkoopnota, dus ik neem aan dat er al mee gewerkt is.
Nou, ik denk dat de ketenpartners daar een antwoord op zouden kunnen geven, normaliter. Maar een van de belangrijkste zaken die daarin in zit is bijvoorbeeld de aanbesteding Social Return rondom openbare werken. Waarin wij 100% van ons beheer openbaar groen aan en inbesteden bij Noorderkwartier. 100% social return. Als het gaat om de Waddenfonds-subsidie voor de stelling Den Helder, is er 3,8 miljoen euro toegekend voor het opknappen van de stelling, die alleen maar opgeknapt gaat worden binnen social return.
Maar voorzitter, interruptie. 100% social return inkoop bij Noorderkwartier. Noorderkwartier is een WSW-voorziening.
Ja? Mensen met een arbeidshandicap?
Ja, maar het gaat er toch om dat je mensen in het reguliere werkveld wegzet.
Maar wij kopen toch in bij Noorderkwartier waar we aandeelhouder van zijn, anders dan bij een regulier hoveniersbedrijf?
Nee.
Ja. Maar goed, nogmaals, mijn verhaal afmakende. Wat wordt er aangepast op het moment dat hij terug zou gaan en drie keer heen en weer gepingpongd wordt? Ik denk dat er niets aangepast wordt anders dan al in ons inkoopnota staat.
Interruptie, meneer voorzitter. U heeft het groenbeleid genoemd, dat is duidelijk verder, maar er staan een aantal sectoren in. Wat heeft u bijvoorbeeld als gemeente nu in een aanbesteding van een stuk bouw gedaan? Wat heeft u daar nog aan? Zo concreet is het dus. Ja, en ik pin u niet op een percentage vast, maar wat heeft u er echt aan gedaan?
Meneer Reinte, het is niet aan de voorzitter om de wethouder uit het licht te houden, maar wethouder misschien ook gelet op de tijd, want we zouden de regel is een beetje om 9:30 een einde eraan te maken. We zijn bijna een uur over tijd. Dat geeft helemaal niets. Maar is het niet mogelijk van dat u zeg maar deze vragen die de richting u wel bekend zijn, dat u die de commissie toe laat komen via een
Voorzitter, wat gaat het toevoegen aan de discussie? Ik ga ambtelijke capaciteit inzetten zonder dat ik zie dat er draagvlak is voor dit initiatiefvoorstel. Ik zou bijna een oproep doen om hier geen ambtelijke capaciteit tegenover te zetten. Omdat ik gewoon zie dat er onvoldoende draagvlak is om het initiatiefvoorstel zo aan te passen. Zodat hij exact hetzelfde zegt als onze inkoopnota 2010.
Er is een vraag gesteld en ik heb dat verduidelijkt met wel die sectoren. Geeft u daar een antwoord op? En daarvan heeft de voorzitter gezegd, doe dat dan schriftelijk. Nou, dat ligt ter tafel. En als u zegt, daar heb ik geen zin in, want ik heb de meerderheid. Nou, dat is dan ook duidelijk. De manier van discussiëren van de VVD, denk ik.
Nou, dat laatste, dat is voor uw eigen verantwoording, heer Reinten. Maar de volgaande vraag is, denk ik, helder van, nou, of u geeft de cijfers wel, of u geeft het niet. En dan is het helder. En dan kunnen er eventueel dan nog wel weer schriftelijke vragen over gesteld worden. Dat is aan u.
We zullen, als er schriftelijke vragen gesteld worden, daar normaal op antwoorden, zoals elke keer. Mijn enige verzoek is aan u. Waarom elke keer die schriftelijke vragen als het tot niets leidt?
Maar zegt u dan ja of nee?
Ik wil, als de schriftelijke vragen komen...
Nee, maar
komen,
als er vragen zijn van de stadspartij en er zijn wat vragen van de PvdA, maar ook van anderen over een aantal cijfers, dan kunt u die toch gewoon
dan is
geven
mijn,
in samenspraak met...
Dan is mijn vraag aan de stadspartij, betekent het dat u naar aanleiding van die vragen uiteindelijk uw initiatiefvoorstel naar de raad wilt brengen?
Nou, voorzitter, ik wil even aanhaken op een aantal vragen die inderdaad nu worden gesteld net. Vanuit de stadspartij liggen er al ook al een aantal vragen op het gebied van reïntegratie. Die zitten nog in de beantwoording, want daar had de wethouder niet zo 1, 2, 3 die beantwoording op. We weten ook dat er een onderzoek vanuit de Rekenkamer komt naar aanleiding van reïntegratie. Ik denk dat het gebrek aan draagvlak mede ook gebrek aan inzicht in dit soort zaken is. Hè? Dus, wat dat betreft denk ik dat het heel goed is om dan toch wel misschien nog wat ambtelijke ondersteuning daarop te zetten inderdaad. Ja.
Maar kunt u of mevrouw Pater aangeven van wat u nu met het stuk geeft? Want de wethouder geeft dat ook eigenlijk al aan van dat men vindt dat dat niet door zou moeten gaan. Maar wat vindt u? Neemt u hem mee terug en past u hem aan en doet u nog wat overleg? En dan eventueel de vragen die nog vanuit de wethouder moeten komen, dat die meekomen?
Exact.
Ja, dan toch nogmaals een oproep. Denkt u dan dat hij zo aangepast wordt dat hij voldoende draagvlak krijgt binnen de gemeenteraad? Ik denk van niet. En ik vind het gewoon... Ja, nou goed.
Maar dat,
het
maar
is aan u.
Ja, dat is wat u vindt. En uw mening wordt...
Hey,
De heer Klut, gaat u gang.
Even ter interruptie. Het lijkt me dat we waarschijnlijk toch in de nabije toekomst een evaluatie tegemoet zouden kunnen zien. Omdat deze nota dit jaar twee jaar van kracht is. Ja, dus misschien dat we dan daar de antwoorden krijgen waar nu om gevraagd werd.
Ik vind prima dat we dat gaan evalueren. Ik heb vanavond een presentatie willen geven om hem aan te geven, juist hoe wij proberen in controle te zijn op deze kaartenbak. Dat is wat we hier hebben proberen te doen. En dit is ook een van die verantwoordingen met een actieve informatie, overigens door het college zelf geïnitieerd deze avond, ja, om uiteindelijk dat inzicht waar mevrouw Post naar vraagt te verschaffen. U heeft net alle cijfers op een beamer zien staan.
Ter interruptie, voorzitter. Zou de wethouder mij bijvoorbeeld kunnen vertellen, het project Niel den Helder, Marsdiepstraat, hoeveel social return is daarop toegepast?
Daar zijn op dit moment, in 2012, 10 mensen ondergebracht bij het buurtcollectief wijkbeheer. 10 mensen uit onze kaartenbak.
De woningstichting, heeft die ook, want ik bedoel, heeft die daar aantal procenten aan meegewerkt?
De woningstichting heeft haar eigen inkoopbeleid. Daar hebben wij als gemeente geen invloed op.
Opdracht voor die projecten of? Oké, nou dan moet ik dat even.
Voorzitter, ik begrijp de frustratie van de wethouder. Want het is, en u zegt van, we hebben deze avond mede vorm willen geven om inzicht te verschaffen. Maar ik denk dat er ook een aantal momenten zijn geweest waarop dat inzicht dus blijkbaar, of dat ontbrak. Hè. Ik heb een vraag gesteld aan vakwerk van, dit is een momentopname. Hè. Er zijn zoveel mensen ingekomen, er zijn zoveel mensen uitgestroomd. Maar dat was een momentopname. Maar toen heb ik gevraagd van hoe lang blijven die mensen volgen? Die mensen werden dus niet gevolgd. Dus het echte inzicht van dit is de instand, dat is de uitstand, dat ontbreekt. En daarvoor hebben wij ook die reïntegratie vragen gesteld. Waar we nog steeds antwoord op hopen te krijgen.
Goed, dat laatste dat heb ik net ook aangegeven. Die komen ook uw kant op. Want als er schriftelijke vragen gesteld worden, worden die altijd naar behoren. Die worden naar behoren beantwoord. En dat zijn de eerdere vragen. Ik concludeer het volgende af. Ik dank in ieder geval de heren voor de presentaties.
Mijn complimenten aan de ambtelijke organisaties een keer.
Nou, daar was ik net mee bezig, meneer de wethouder. In het algemeen wordt het voorstel geadviseerd om dat mee terug te nemen en niet door te laten gaan naar de raad. Dus zo concludeer ik dat ook af. En dan, want ik heb nu geen agendabom. Wat hebben we nou nog meer? Op agenda punt 6 staat de besluitenlijst van deze commissie, maar die is ter kennisneming. De termijnplanning is ook ter kennisneming. Dan is het 10:30 precies. Ik dank u voor uw aanwezigheid. En een prettige avond verder.
En u bedankt voor de soepele overgang naar het nieuwe voorzitterschap. Onverwacht, maar het ging goed.